Dank u, broeder. Laten we bidden terwijl we blijven staan. Almachtige God, auteur van het leven en gever van alle goede geestelijke gaven, we zijn nu inderdaad dankbaar voor deze meest wonderbare, buitengewone tijd van gemeenschap in uw tegenwoordigheid. Het betekent een enorm hoogtepunt in ons leven, Heer. Een tijd die we nooit zullen vergeten, ongeacht hoe lang we ook zouden blijven. En we bidden, God, dat op deze slotavond, we zien in de schrift dat op de laatste dag van het feest Jezus te midden van hen stond en uitriep, als iemand dorst heeft, laat hem dan tot mij komen. En ik bid, Hemelse Vader, dat dit zich vanavond zal herhalen, dat wij de stem van onze Here kunnen horen roepen, die ons roept tot een dichtere wandel in dienst van Hem. We voelen dat we zijn stem al gehoord hebben bij het openen van deze zegels, sprekend dat het de laatste dag is en dat de tijd nabij is. Sta deze zegeningen toe waar we om vragen, Vader, in de naam van Jezus Christus en voor zijn glorie. Amen. U kunt gaan zitten. Ik zou dit er graag aan toe willen voegen, dat van al de diensten die ik ooit in mijn leven heb gehad, deze week geloof ik de meest heerlijke tijd van mijn hele leven in samenkomsten is geweest. Ondanks dat ik voordien natuurlijk grote wonderen heb zien verrichten in genezingsdiensten, steekt dit er bovenuit. Het is een van de grote tijden, hoogtepunten van mijn leven geweest om hier te zijn. En te zien dat deze kleine tabernakel een heel ander aanzien heeft gekregen, maar niet alleen dat, ook de binnenkant heeft een ander aanzien gekregen. En nu, ik vroeg Billy, het duurde zo lang voordat hij mij te pakken kon krijgen, hij zei dat er nog een groep gedoopt was. Het zijn er nu al meer dan 100 deze week, mensen die gedoopt werden in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dus we zijn dankbaar en God zegen u. En nu, als u geen thuisgemeente hebt, nodigen wij u uit om hier te komen en gemeenschap met ons te hebben. Onthoud gewoon dat de gemeente open is en we zijn geen denominatie. En ik hoop en vertrouw dat het nooit een zal zijn, een denominatie, gewoon een gemeenschap waar mannen en vrouwen en jongens en meisjes elkaar ontmoeten rondom de tafel van God en gemeenschap hebben rondom het woord en waar wij alle dingen gemeen hebben. Nu, en wij hebben een wonderbare herder, een echte man van God. En daar ben ik zo dankbaar voor. U zult zich een visioen van een jaar geleden herinneren. Dat voedsel werd opgeslagen in deze plaats. En dat is helemaal juist. En we hebben de plaats nu zo dat hij geschikt is voor de zondagsschoolklasse van alle leeftijden. En we zijn gewoon zeer dankbaar voor deze gelegenheid. Iemand had eens gezegd, als ze maar zondagsschoolklassen hadden waar we onze kinderen naartoe zouden kunnen zenden. Ze zijn er nu, dus komt u gewoon en verblijf bij ons als u geen thuisgemeente hebt. Natuurlijk, als u een goede gemeente hebt om naartoe te gaan, waar het evangelie verkondigd wordt, enzovoort, wel, dan is dat gewoon een andere groep van ons, ziet u, ergens anders. Maar als u geen geestelijk thuis hebt en u bent, ik begrijp dat verscheidenen uit andere delen van het land verhuisd zijn om deze gemeente tot hun thuis te maken. En wij verwelkomen u hier zeker voor het woord van de Heer. En ik herinner mij, ik geloof dat toen ik bij u wegging, ik u vertelde dat de diensten, voor zover het mij betreft, hier in de tabernakel zouden zijn. Ik weet nog niet wat de Heer allemaal in de toekomst voor mij heeft. Ik vertrouw dat toe aan zijn hand. Niet aan het een of ander bijgeloof of zoiets. Ik wacht gewoon dag voor dag op hem om mij te leiden tot de plaats waar ik hem beter dienen kan. En als hij met mij klaar is, dan vertrouw ik dat hij mij thuis zal ontvangen in vrede. En nu, ik ben zeer dankbaar voor de samenwerking van de mensen uit de tabernakel. Zoals Billy mij deze week vertelde, dat geloof ik elk huis dat hier vertegenwoordigd is om deze tabernakel heen iemand bij zich te logeren heeft. Ze openden hun huizen en plaatsen en namen de mensen op die geen enkele plaats hadden om naartoe te gaan. Nu, dat zijn echt christelijke werken. Sommige huizen hebben gewoon iedereen in elk hoekje gestopt dat ze maar konden vinden om de mensen een verblijfplaats te bieden. Want dit is een zeer moeilijke tijd geweest vanwege deze een of andere gebeurtenis die in de sportwereld plaatsvond. Een soort basketbal of zo. En de plaatsen gereserveerd waren. Plus een grote groep uit. Ik denk dat er hier in deze kleine gemeente ongeveer rond de 28 of 30 staten vertegenwoordigd zijn. Naast twee buitenlandse naties. Dus in deze kleine opwekking. Dus dat vereist op zichzelf al heel wat ruimte. Ik weet van, en ik vroeg vandaag aan enkele mensen. Ik zei, ik begreep dat er niet te veel mensen uit Jeffersonville en omgeving in de samenkomst waren. Iemand zei, we kunnen er niet in komen. Dat was de reden. Sommigen van de politie enzovoort wilden naar de samenkomst komen, maar zeiden, ze hadden wat staan praten en zeiden, maar ze kwamen en konden er niet in. De kerk was al gevuld, zelfs voor de tijd dat ze normaal binnen mochten komen. Dus misschien hebben ze later een gelegenheid gekregen en zijn ze niet gekomen. Dus komen de mensen uit andere plaatsen. Dus we zijn zeer dankbaar. Ik weet het niet, maar het volgende dat hierop zou volgen, zouden de zeven bezuinen zijn in een andere boodschap. Maar in de zegels is praktisch alles besloten. De gemeentetijdperken kwamen en we hebben ze eerst geplaatst, wat zeer belangrijk was. Maar van die tijd, nu de opening van de zegels laat zien waar de gemeente naartoe gaat en hoe het met haar afloopt. En ik geloof dat de Hemelse Vader ons zeker genadig is geweest om ons te laten zien wat we hebben. En dit zeg ik, toen ik mijn oude notities nakeek, aan de hand waarvan ik vele jaren geleden gepredikt heb, zag ik dat ik gewoon naar binnen ging en zei wat ik dacht dat juist was en wat er aan de hand was, en ik zat er flink naast. En in een prediking van ongeveer 20 minuten behandelde ik al deze vier zegels. De vier ruiters van openbaring. Ik wierp ze alle op één hoop en zei, één paard kwam in het wit. Ik zei, misschien is dat het eerste tijdperk. En het volgende paard bracht hongersnood en zo ging het door. Maar toen het woord werkelijk geopend werd, was het er wel 100 mijl naast. Dus het betaamt ons dat wij waken en wachten. En misschien moest het deze tijd zijn om het te doen. Misschien zijn er veel dingen gezegd die verwerpelijk mogen zijn voor andere mensen. Maar ik geloof dat als de grote tijd van de ontknoping komt en wij onze Heer ontmoeten, u zult ontdekken dat het juist was. Het is werkelijk zo. Nu mensen die van buiten de stad komen, uit verschillende plaatsen rondom, die hier binnenkomen uit verschillende staten en naties, wat stel ik uw oprechtheid op prijs om heel die afstand te reizen en uw vakantie op te nemen. En sommigen van u zelfs zonder een plaats om te verblijven. Ik weet het, omdat ik enkele van hen aan een verblijfplaats heb kunnen helpen, terwijl ze zelfs geen geld hadden om te eten of iets dergelijks. En dus, en desondanks, toch zijn ze gekomen en verwachtend dat er iets zou plaatsvinden dat erin zou voorzien. En ze geloofden dat zo sterk, dat al moesten ze zonder voedsel of zonder een verblijfplaats gaan, zij zich toch hoe dan ook wilden komen om die dingen te horen. Dat is werkelijk dapper, weet u. En iedereen heeft voor 100% meegewerkt. Ik moette daar achter mijn zwager, die zorgde voor het metselen van de kerk enzovoort, en ik vertelde hem hoe ik zijn werk op prijs stelde. Ik ben geen metselaar, of ik weet er niets van, maar ik weet wat een rechte hoek is en of deze tamelijk recht gemaakt is. En hij zei, ik zal je vertellen, zei hij, er is bijna nooit een tijd geweest dat je zo'n harmonie onder de mensen zag, terwijl ze allemaal samenwerkten. Broeder Wood, broeder Robertson, en iedereen nam hun juiste plaatsen in en zo. De broeder die de akoestiek maakte. Ik bedoel de geluidsinstallatie en zo, in de kerk. Ze zeiden, alles werkte gewoon goed. Als zij iets nodig hadden, stond daar de man om het te doen. Dus, God is in het hele programma. We zijn hier zeer dankbaar voor. Veel grote donateurs in de gemeente hebben geholpen om dit te doen, zoals onze broeder en zuster Dow, die hier zitten, en vele anderen die flink hebben bijgedragen voor deze zaak. En ik geloof dat zij op dit moment nog maar een klein beetje nodig hebben, en dan is alles afbetaald. Dus we zijn daar zeer dankbaar voor. Bedenk, het is uw gemeente. Want u bent een dienstknecht van Christus. En daarvoor is hij hier gebouwd. Om een open deur te zijn en om dienstknechten te maken. En voor dienstknechten die al dienstknechten van Christus zijn. Om binnen te komen en zich te verheugen rondom de gemeenschap met Jezus Christus. We willen dat u weet dat iedereen welkom is. En nu, als u mij soms ten tijde van de zalving een heel boekje open hoort doen over organisatie, dan bedoel ik dat niet tegen uw herder of tegen enige broeder of zuster in de gemeente, omdat God tenslotte mensen heeft in elke organisatie die er is. Maar hij accepteert die organisatie niet. Hij accepteert het individu in de organisatie. En er is geen organisatie nodig. Daarom, wanneer mensen zo gebonden worden rond organisatie, dan kunnen zij niets anders meer zien dan wat die gemeente zegt. En dat veroorzaakt dat zij geen gemeenschap meer hebben met anderen. En dat is een systeem waarin God geen welbehagen heeft. Het is een wereldse zaak die nooit door God werd ingesteld. Ik bedoel nu geen enkel individu, katholiek, jood, of wat hij ook mogen zijn, of methodist, baptist, presbyteriaan, of van welke organisatie ook. Geen organisaties en mensen die niet tot een denominatie behoren en alles. God heeft zijn kinderen daarin zitten, ziet u? En in vele gevallen geloof ik dat ze daar met een doel zijn, om licht te geven. Om die voorbestemden overal vandaan eruit te trekken. En op die grote dag zullen wij hen zien, de gemeente van de Heer Jezus Christus zal geroepen worden. Voor de grote tijd van de ontmoeting in de lucht. En we zullen alle omhoog gaan om hem te ontmoeten. En ik zie uit naar dat uur. Nu. Er is zoveel wat gezegd zou kunnen worden. En vanavond is de slotavond. Zoals gewoonlijk is iedereen bij een genezingsdienst, merk ik, in de verwachting dat er grote dingen zullen worden gedaan in de genezingsdienst. Wat hun spanning bezorgt en nerveus maakt. En dan merk ik vanavond hetzelfde. Dat iedereen met verwachting uitziet. En elke avond is het zo geweest vanwege de opening van die zegels. En ik wil dit heel duidelijk maken. Iedere keer, telkens, als deze zegels geopend werden, is alles wat ik er ooit van geloofde en er van andere mensen over gelezen had, tegengesteld geweest aan wat tot mij in de kamer kwam. En mijn gedachte op deze tijd, de reden waarom ik de genezingsdienst vanmorgen had, was omdat mijn menselijk verstand zo ver wegraakt van mijn eigen manier van denken. Ik heb geprobeerd in een kamer te verblijven, met de schermen neergelaten en het licht aan. Dit is de 8e dag. En ik ben zelfs niet in mijn auto geweest om ergens naartoe te gaan. Met enkele broeders moest ik naar de bank om een paar brieven en dingen over geld dat geleend is voor deze kerk te tekenen. Maar ik kwam rechtstreeks weer terug om direct weer aan de studie te gaan. En het vreemde is dat er niet één persoon geweest is die iets zei of gewoonlijk kloppen zei en blijven dan wat rondhangen. Er is niemand geweest. Het is zeer buitengewoon geweest. Gewoonlijk is de plaats waar ik eet, namelijk bij broeder Wood, gewoonlijk is die vol met auto's. En er zouden deze tijd 8 of 10 verschillende mensen bij hen komen logeren. Maar er is er niet één van gekomen. Tevens zal ik nooit vergeten hoe genadig onze heiland vanmorgen voor zijn vermoeide, uitgeputte dienstknecht was. Toen ik de vraag van een arm persoon had beantwoord, naar mijn beste weten, denkend dat ik het juist had gedaan, was het plotseling of ik iets van een kind had afgenomen. Ik voelde me zo veroordeeld en ik wist niet wat het was. Ik dacht, misschien was het omdat ik me haastte om die genezingsdienst te houden. Misschien was iemand zo wanhopig ziek dat er toen direct voor gebeden had moeten worden en ik vroeg het aan het gehoor. Na een paar ogenblikken werd het geopenbaard. Iemand zei, zou u uw tekst over willen lezen of zoiets? En toen pakte ik het stuk papier en las het opnieuw om te zien wat erop stond en keek naar het boek en het was helemaal anders, de vraag die ik beantwoordde, zie. Mag ik dit even aan u doorgeven? Als het bovennatuurlijke binnenkomt, is dat de gezindheid van Christus. U raakt zo ver weg van uw eigen gedachten, totdat in uw eigen verstand, laat me niet proberen dit te verklaren omdat ik het niet kan, zie. Ik zou het niet kunnen, er is niemand die het zou kunnen. Hoe kon die man, die Elia, daar op de berg staan, in de tegenwoordigheid van God, en vuur uit de hemel omlaag trekken, en dan regen direct na het vuur? En vervolgens de hemelen sluiten en het regende niet gedurende 3 jaar en 6 maanden. Daarna terugkomen en op diezelfde dag de regen roepen. En onder die zalving. Hoe? En greep 400 priesters en doodde hen. En rende toen naar de woestijn, schreeuwend om zijn leven, bij de bedreiging van 1 vrouw. Zie? Jezebel. Ze zwoer dat ze zijn leven zou nemen. Toen Ahab en zij allen daar de tegenwoordigheid van God zagen en het grote wonder had ze zien voltrekken, ziet zij, de geest had hem verlaten. Op zijn natuurlijke manier van denken wist hij niet wat ervan te denken, zie. Hij kon niet voor zichzelf denken en bedenkt de engel liet hem slapen en rusten. Maakte hem wakker en gaf een paar koeken en liet hem weer slapen en rusten. Maakte hem wakker en gaf weer een paar koeken. En wij weten niet wat er met de man gebeurde gedurende 40 dagen. Toen werd hij teruggetrokken ergens in een kloof. En God riep hem. Probeer niet dat bovennatuurlijke te verklaren. U kunt het niet. Het enige wat u moet doen is gewoon doorgaan. En ik probeer mezelf zo duidelijk uit te drukken als ik kan. Maar van nu af aan geloof ik dat ik het nooit meer zal proberen. U gelooft het gewoon, absoluut of niet. En ik ben... U zult een beetje later zien waarom. Nu, ik heb geprobeerd om eerlijk te zijn. God weet dat. En die vraag vanmorgen probeerde ik zo eerlijk als ik maar wist te beantwoorden. Ik las alleen maar het eerste gedeelte van het vers en dat zou niet juist zijn geweest. Maar de Heilige Geest wist dat ik mijn verstand, zie wat er de laatste 2 of 3 dagen is gebeurd, zie... Ik zei 700 vanmorgen. En ik probeerde. En het werd opgemerkt door de mensen. En dat toonde dat u waakzaam was. En nu, de andere keer toonde ik. Toen ik probeerde te zeggen de duif, zei ik het lam. Maar ik ving het direct op. En dan hier bij deze, die ik niet opving, deed de Heilige Geest mij rechtsomkeerd maken en bepaalde mij erbij. Dat is een dubbele bevestiging dat deze dingen juist zijn. God waakt erover dat deze dingen juist zijn. Zo is het. Hij wil dat u weet dat het de waarheid is. Hij is degene die het zendt. Want het was, het was zeker niet. Het was voor mij net zo leerzaam als voor u. En dus ben ik zeer dankbaar voor de kennis die ik nu van de Heere heb verkregen. In welk uur wij leven. We leven in de eindtijd voor het weggaan van de gemeente. Nu. We hebben zo gesproken, dus laten we gewoon opnieuw zijn zegeningen over het woord vragen. Onze hemelse Vader, hier komt die grote avond, het grote uur, waarop een groot ding geschied is. Het is helemaal rondom de mensen geweest. En Vader, ik bid dat vanavond, zonder een schaduw van twijfel, aan de harten en verstanden der mensen bekendgemaakt zal worden... Dat zij weten dat God nog steeds op de troon zit en dat hij nog steeds zijn volk lief heeft. En het is het uur dat de wereld verlangd heeft te zien. Het komt nu dichterbij, want de wereld roept het uit om verlossing. We kunnen zien dat de elementen gereed zijn om het terug te brengen. We kunnen zien dat de elementen gereed zijn om de gemeente te brengen in de tegenwoordigheid van Christus. We kunnen zien dat de bruid vorm aanneemt, het bruiloftskleed aantrekt, zich gereed maakt. We kunnen de lichten zien opflikkeren. We weten dat we aan het einde zijn. Nu, Hemelse Vader, terwijl dit alles nu uitgaat, om te prediken of te onderwijzen over deze grote, machtige gebeurtenis die ongeveer 2000 jaar geleden plaatsvond in de heerlijkheid en gegeven werd aan de grote, geliefde apostel Johannes. Vanavond moeten wij erover spreken. Laat de Heilige Geest nu naar voren komen. In zijn machtige kracht van openbaring. Opdat hij aan ons die zaak mogen openbaren waarvan hij wil. Dat wij het weten, zoals hij dat deed in de afgelopen paar avonden. Wij vertrouwen onszelf aan u toe met het woord, in de naam van Jezus. Amen. Nu, als u met mij misschien uw Bijbel wilt opslaan, en dit is maar 1 kort vers, 1 vers uit de schrift, maar het is het laatste vers, gevonden, of beter gezegd, het laatste zegel. Nu, gisteravond spraken wij over het 6e zegel. Het eerste zegel introduceerde de antichrist. Zijn tijd ging door en we zagen hoe hij uittrok. Hoe het dier dat gepresenteerd werd met Gods kracht uittrok om de antichristelijke macht te bestrijden. Ik geloof niet dat daarover nog een vraag zal zijn in iemands gedachten. Toen zagen wij dat onmiddellijk daarna, na dat gemeentetijdperk, die dieren uitgingen. We hebben dat doorgenomen en we zagen dat het hele beeld daar veranderde. Er kwamen geen dieren meer. Tevoorschijn ziet u, maar er werd toen aangekondigd dat de verdrukkingsperiode aanbrak. Nadat de gemeente was weggegaan, hoe volmaakt past het in de gemeentetijdperken? Ik zie geen jota, geen enkel ding dat niet volmaakt past. Zelfs in de tijdperken en alles en de tijd. Denk eraan. Dat toont dat het God moest zijn die het deed. Het menselijk verstand zou dat niet kunnen omvatten. En nu zien wij dat die ook... De Heere liet ons de schrift nemen, de heilige schrift, wat Jezus zei dat plaats zou vinden. En hoe zouden wij dat ooit gevonden hebben? En hier komt het en openbaart en brengt het helemaal precies. Zijn prediking daar, dat beantwoordend, brengt het precies tot, uit tot het punt, zes van de zegels. Maar het zevende sloeg hij over. Zie? Maar toen de zegels open waren, let hierop, liet God om zelfs enig symbool van het zevende te openbaren. Het is een volmaakt geheim bij God. Let op, wij gaan nu in de Bijbel lezen over het zevende zegel. Dat wordt gevonden in Openbaring, het achtste hoofdstuk. En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel van omtrent een half uur. En dat is alles wat wij erover hebben. Nu, we gaan nu opletten. En ik probeer u niet te lang te houden, omdat velen van u vanavond nog op weg naar huis zullen gaan. En ik dacht eveneens, omdat we vanmorgen een genezingsdienst hadden, dat u daardoor in de morgen zou kunnen vertrekken en u niet langer zou hoeven wachten. En nu, wij, en ik ook, ik moet op reis naar Tucson, Arizona, waar ik woon en waar mijn huis nu is. En dan wil ik hier terug zijn, zo de Heere wil, omstreeks het gezin wil een paar dagen terugkomen in juni. Misschien zal ik u nu alle hier omtrent die tijd in de samenkomst ontmoeten. Mijn volgende afgesproken samenkomst is in Albuquerque, New Mexico. En ik geloof dat het op de 9e, 10e en 11e is. Ik zal daar zijn op donderdag en Goede Vrijdag. Eigenlijk moest ik het helemaal voor mijn rekening nemen. En ik had andere afspraken waardoor ik er niet eerder kon zijn dan die tijd. Dus zal ik donderdag en vrijdagavond in Albuquerque, New Mexico zijn. En dan is de eerstvolgende samenkomst... Eventueel, potentieel, we weten het niet zeker, dat is bij mijn goede vrienden, de groep van de middernachtsroep in Southern Pines, North Carolina. En ze zijn nu telefonisch met ons verbonden, van waar zij telegrafische boodschappen enzovoort zonden, en ik kom dan dichtbij nog een groep, te Little Rock, van de Jesus Naam. Mensen, waar ik verleden jaar zomer samenkomst had in het Cow Palace. Ze zullen hun conferentie te Little Rock, Arkansas houden. En sinds verleden jaar willen ze op zijn minst één avond, of ze willen ze allemaal hebben, maar ze zouden zelfs bereid zijn voor één avond. Dus vertelde ik hun dat ik niet wist wat ik moest doen, dat zij het voorlopig konden aankondigen en dan zullen ze het een beetje later laten weten. Heeft u net gebeld? Goed, wat zeg je? Oh, Hot Springs. Hot Springs is het. Ik heb me vergist. Wat? 24 mei, 24 tot en met 28 juni. Nu is het aangekondigd, potentieel, dat is als het de wil van de Heere is, zie. Hier hebt u de reden waarom ik die dingen graag doe. U zult het wat later vernemen, zie. Als ik naar een plaats ga, houd ik ervan om mijn voeten daar neer te zetten in de wetenschap dat God zei, ga daarheen. Als dan de vijand ergens oprijst, zeg ik, ik ben hier in de naam van de Heer Jezus, ga terug. En u bent dan zeker van uw grond, ziet u? Als hij u ergens heen zendt, zal hij voor u zorgen. Maar als u veronderstellend gaat, dan weet u het niet. Hij zou daar misschien niet kunnen zijn, zie? Dus wil ik zo zeker zijn als ik maar zijn kan. Ik heb veel afspraken gemaakt die hij mij niet vertelde te maken. Maar ik houd ervan zo zeker mogelijk te zijn. De Heere zegene u allen nu. Nu, we merken op dat omdat het hier maar om één vers gaat, wij graag iets willen doen dat hier net een klein beetje voor ligt. U zult bemerken, u zult bemerkt hebben dat wij het zevende hoofdstuk oversloegen. Het zesde hoofdstuk eindigt met het zesde zegel. Maar tussen het zesde en het zevende zegel vindt iets plaats. Zie? En hoe lieflijk is het dat het precies op de juiste plaats gezet werd tussen het zesde en het zevende hoofdstuk. Of het achtste hoofdstuk. Als u oplet in het zevende hoofdstuk, ziet u dat er tussen het zesde en het zevende hoofdstuk een tussentijd is. Een tussentijd tussen het zesde en het zevende hoofdstuk van het boek Openbaring. En het is tussen het zesde en het zevende zegel dat die tussentijd wordt gegeven. Nu, we willen hier kennis van nemen. Het is zeer belangrijk dat we deze kleine tijd opmerken. Bedenk nu dat na het vierde hoofdstuk van Openbaring de gemeente is weggegaan. Nadat de vier ruiters uitgegaan waren, is de gemeente heen gegaan. Alles wat met de gemeente gebeurde, gebeurde tot het vierde hoofdstuk van Openbaring. Alles wat gebeurde in de antichristelijke beweging geschiedde tot op het vierde hoofdstuk en het vierde zegel van Openbaring, zowel voor de antichrist als Christus, eindigde. En de antichrist komt tot zijn ondergang en met zijn leger, en Christus komt met zijn leger, en het is een oude strijd die daar ver voor de tijd begon. En toen werden zij, Satan en zijn engelen, werden uitgeworpen. En toen kwamen zij naar de aarde en de strijd begon opnieuw. Omdat Eva de slagboom afbrak waarachter zij geïsoleerd was achter het woord van God. En vanaf datzelfde uur won Satan de strijd over Gods woord. Omdat een van zijn onderdanen, de zwakkere, de slagbomen liet zakken. En dat is precies hoe hij elke keer de strijd won. Het gebeurde omdat een van zijn onderdanen de slagboom van het woord liet zakken. En het werd in het laatste gemeentetijdperk gedaan door een georganiseerd systeem. Dat de ware, echte, heilige gemeente van de levende God met een leeuw, ruiter, het woord niet wilde accepteren en de gemeente van het woord afkeerde naar een dogma. Nu, hoeveel weten dat het een dogma is waarop de Rooms-Katholieke Kerk gebouwd is? Geven zij toe? Absoluut. Zeker. Zeker geven ze toe. Het zou de gevoelens van de katholieke kerk geen greintje kwetsen, omdat ze dat weten. Ze hebben nog niet lang geleden er weer een nieuwe aan toegevoegd, namelijk dat Maria was opgestaan, opgewekt. Herinnert u het zich? Dat gebeurde een paar jaar geleden, ongeveer 10 jaar geleden. Hoeveel herinneren zich dat? De krant en zeker alles het nieuwe dogma, zie, het is allemaal dogma, niet het woord, zie. Een priester zei onlangs in een interview, meneer Branham, God is in zijn kerk. Ik zei, God is in zijn woord. Zij worden niet verondersteld te reden twisten. Ik zei, ik reden twist niet, ik leg alleen een verklaring af. Zie, God is in zijn woord. Zo is het. Ieder die er iets van af zal nemen of er iets aan toe zal voegen, zegt het woord. Hij zei, wel, God gaf, Christus gaf zijn gemeente macht en vertelde hun dat wat zij op aarde zouden binden in de hemel gebonden zal zijn. Ik zei, dat is helemaal de waarheid. Hij zei, wij zijn op deze principes ingegaan dat wij macht hebben om zonde te ontbinden. Ik zei, als u het zult doen op de wijze dat het aan de gemeente gegeven werd en de wijze waarop zij het deden, zal ik het aannemen. Als u dat doen zult, is er hier water om gedoopt te worden in de naam van de Heer Jezus Christus voor de vergeving van uw zonde. Niet doordat iemand u vertelt dat uw zonden verzoend zijn, zie. Zo is het precies. Dat op Petrus met de sleutels op de dag van Pinksteren, bedenk, hij heeft de sleutels waar zij over spraken. En de man zei, mannen en broeders, wat kunnen wij doen om gered te worden? Petrus zei, bekeert u, ieder van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus. Waarvoor? Voor de vergeving der zonde. En dan zult u de gave van de Heilige Geest ontvangen, want de belofte is voor u en voor uw kinderen en voor hen die verre zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Zo is het. Dus dat beklinkt het voor altijd. Het is allemaal voorbij, dat was voldoende. Maar ziet u, de antichrist kwam binnen, zoals wij het getekend en getoond hebben. Wat een openbaring! Mai! En te bedenken dat wij al deze jaren, dat we het al deze jaren hebben zien opkomen. En hier is het absoluut, direct. Zo spreekt de Heere. Nu, we gaan deze tussentijd tussen het zesde en zevende hoofdstuk bezien. Nu, het zevende hoofdstuk van Openbaring, hier is een openbaard een gebeurtenis. Het staat er hier niet zomaar voor niets in. Het is niet voor niets hier tussen geplaatst. Het is hier met een doel. En het is een openbaring die iets onthult. Let op, hoe geheimzinnig en wiskundig het precies in de schrift past. Zie, precies. Gelooft u in Gods wiskunde? Zo niet, dan bent u zeker de weg kwijtgeraakt. En u zult zeker verdwalen in het woord als u begint met 4 of een 6 of iets te plaatsen naast de wiskundige woorden die in orde verlopen. Zult u zeker op uw toneel een koe hebben die gras eet ergens boven in een boom. U zult zeker vastlopen, omdat God niet zijn hele woord verloopt volmaakt in wiskunde. Jazeker, volmaakt. De meest volmaakte, er is geen andere literatuur geschreven die zo volmaakt is als deze. Zo wiskundig volmaakt. Nu, het achtste hoofdstuk openbaart alleen maar het toneel van het zevende zegel, waar niets anders geopenbaard wordt. Er wordt in het zevende zegel niets geopenbaard. Het heeft niets te maken met het zevende hoofdstuk van Openbaring. De openbaring van het zevende zegel is volmaakt stom. En als ik de tijd maar had, ik zal proberen een paar teksten te laten zien. Helemaal vanaf Genesis wordt over dit zevende hoofdstuk, dit zevende zegel gesproken. Vanaf het eerste begin in Genesis. Dit zevende zegel, deze zegels bewogen zich regelrecht voor. Kunt u zich niet herinneren dat ik deze dingen vanmorgen naar voren bracht? Let er vanavond op, als ze naar voren gebracht worden, u zult uitvinden dat wanneer het over dat zevende zegel gaat, het afgekapt wordt. Jezus Christus, toen hij zelf sprak, vertelde over de eindtijd en over al deze zes zegels. Maar toen hij tot het zevende kwam, stopte hij. Daar is het. Dat is een grootste zaak. Nu. Wij zullen hier nu even over dit zevende hoofdstuk spreken, om een soort brug te vormen tussen het zesde en het zevende zegel, omdat dat het enige materiaal is dat wij hebben om juist nu mee door te gaan. En dat is het zesde, is tussen het zesde en het zevende zegel het uitroepen van Israël. Nu, ik heb vele fijne Jehovah's getuigen vrienden hier zitten. Het is allemaal, of die het waren, misschien zijn sommige van hen nog Jehovah getuigen, maar ze hebben altijd deze 144.000, de heer Russell deed dat, beschouwd als in de bovennatuurlijke bruid van Christus te zijn, zie? Maar dat zijn ze niet. Het heeft helemaal niets te maken met het gemeentetijdperk, ze zijn absoluut Israël. Nu, we zullen het over een paar ogenblikken gaan lezen. Nu, deze tussentijd tussen het zesde, tussen de zegels, is het uitroepen en verzegelen van de 144.000 Joden die worden geroepen in de verdrukkingsperiode nadat de gemeente is heen gegaan. Zie? Het heeft totaal niets met het gemeentetijdperk te maken. Oh, geroepen in volmaakte harmonie met de schrift. Daniels laatste 3,5 week of dag die aan Daniels volk was toebedeeld. Zie? Niet aan de heidenen, maar aan Daniels volk. En Daniel was een Jood. Nu, let op. Israël gelooft alleen haar profeten. En nadat zij bevestigd zijn, betuigd zijn. En nergens tijdens de gemeentetijdperken, sedert de eerste apostolische gemeente, heeft de protestantse gemeente ooit een profeet gehad? Vertel mij waar het was en laat het me zien. Nooit. Ze hadden er in het eerste apostolische tijdperk één, genaamd Agabus, die een bevestigde profeet was. Maar toen de heidenen kwamen in de erfenis van God en Paulus zich wendde tot de heidenen, nadat Petrus, zoals wij gisteravond lazen, van de Heere ontvangen had dat hij een volk nam uit de heidenen voor zijn naam, zijn bruid, is er nooit op de bladzijde der geschiedenis een heiden profeet geweest. Ga maar gewoon de geschiedenis door en vind het uit. Waarom? Precies, het zou tegen het woord zijn. Precies. Toen het eerste dier uitging, was het een leeuw. Dat was profetisch woord. Het volgende dat uitging, was het werk offerande. Het volgende dat naar voren kwam, was de schranderheid der mens. Maar ons is beloofd dat het in de laatste dagen weer zal terugkeren tot de gemeente, met het doel om alles weer recht te zetten, wat misleid en verkeerd gedaan en ongedaan gelaten is, want het is hier voorspeld dat de boodschap van de zevende engel de geheimenissen van God zal beëindigen. En vervolgens hebben wij dat allemaal doorgenomen, maar zien dat het volkomen in harmonie is met de schriften. Dat is de reden. Zou u zich voor kunnen stellen dat wanneer deze persoon op het toneel verschijnt, wanneer hij verschijnt, bedenk, het zal zo nederig zijn dat de kerken het verreweg zullen missen. En zou u zich kunnen voorstellen dat de kerken, die nog onder de traditie van de hervormers zitten, ooit een profeet van God zouden ontvangen, die sterk tegen hun leringen en organisaties zou zijn? Er is slechts één persoon die dat zou kunnen vervullen. Slechts één geest die ooit op aarde geweest is, voor zover ik weet, of het zou wel Elia in zijn tijd moeten zijn. En er was voorspeld dat het zou gebeuren, het welk niets anders is dan de geest van Christus. Toen Christus kwam, was hij de volheid. Hij was de profeet. Hij was de God der profeten. Zie? Christus, kijk eens hoe ze hem haten. Maar hij kwam precies zoals het woord gezegd had dat hij zou komen. Maar aangezien hij een profeet was, lasterde zij zichzelf weg van het koninkrijk van God door de geest van God, die onderscheiden enzovoort, een onreine geest te noemen. Ze zeiden dat hij een waarzegger was, een duivel is dat. Een waarzegger is een duivel, zie, een duivelse geest, zie. Zeker, wist u dat? Absoluut. Waarzegger is een nabootsing van een profeet, wat absoluut lastering van God is. Nu, merk op. Geroepen in volmaakte harmonie met de schriften van Daniels laatste 3,5 jaar. Let op. Er wordt verteld aan de Israëlitische gelovigen in het Oude Testament alleen maar hun profeten te geloven nadat deze profeten betuigd zijn. Als er iemand onder u is die geestelijk is of een profeet, ik de Heere, uw God, zal mijzelf aan hem bekendmaken en tot hem spreken in visioenen en door dromen uitleggen. Iemand heeft een droom, de profeet zal hem kunnen uitleggen. En als hij een visioen heeft, spreekt hij het, ik zal mijzelf aan hem bekendmaken door visioenen en dromen. Mijzelf bekendmaken. En als wat hij zegt komt te geschieden, hoor dan naar die profeet. Omdat ik met hem ben. Als het niet uitkomt, vrees hem dan helemaal niet. Zo is het, ga erbij vandaan, laat het gewoon rusten. Zie, hoe dat is. Nu, Israël zal dat altijd geloven. En ziet u niet waarom? Ik wil dat u deze les vanavond goed begrijpt. Niet? Waarom? Omdat dat een opdracht van God aan hen is. Het maakt me niet uit hoeveel traktaten de heidenen daar brengen en verspreiden. Het maakt me niet uit hoe dikwijls u door Israël gaat met een Bijbel onder uw arm om dit, dat of wat anders te bewijzen. Ze zullen nooit iets anders ontvangen dan een profeet. Dat is helemaal juist. Want een profeet is de enige die het woord van God kan nemen en het op zijn plaats kan zetten. En als hij een bevestigde profeet is, zullen zij het geloven. Dat is juist. Ik sprak met een Jood daarboven in de Benton Harbor toen deze John Ryan, die bijna zijn hele leven blind was geweest, zijn gezicht ontving. Ze hadden mij naar dat huis van David gebracht en deze rabbi kwam naar buiten met zijn lange baard en hij zei, door welke autoriteit gaf u aan John Ryan zijn gezichtsvermogen? Ik zei, in de naam van Jezus Christus, de Zoon van God. Hij zei, het zij verre dat God een zoon heeft. En hij zei, jullie mensen kunnen God niet in 3 stukken hakken en hem aan een Jood geven, 3 goden van hem maken, jullie zijn een stel heidenen. Ik zei, ik snijd hem niet in 3 stukken. Ik zei, rabbi, zou het een vreemde zaak voor u zijn om te geloven dat één uw profeten iets verkeerds zou vertellen? Hij zei, onze profeten vertellen niets verkeerds. Ik zei, waar sprak Jesaja 9 vers 6 van? Hij zei, de Messias. Ik zei, dan zal de Messias een mens profeet zijn. Klopt dat? Hij zei, ja meneer, dat klopt. Ik zei, toon mij aan waar Jezus dat niet volbracht. Ik zei, in welke relatie zal de Messias profeet tot God staan. Hij zei, hij zal God zijn. Ik zei, dat klopt. Nu, u hebt het in het woord. Dus help mij. Die Jood stond daar en de tranen rolden over zijn wangen. En hij zei, ik zal u te enige tijd laten horen. En ik zei, Rabbi, gelooft u dat? En hij zei, kijk, God is bij machten uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Ik wist dat hij op het Nieuwe Testament doelde. Ik zei, juist Rabbi, wat denkt u er nu van? Hij zei, als ik dat predikte, dan zou ik daar beneden zitten. Hun plaats, weet u, is daar boven op de heuvel. Daar in de straat bedelend om brood. Ik zei, ik zou liever daar op straat bedelen om brood. De Jood zit nog steeds aan het geld vast, weet u. Zie, ik zou liever, en zijn naam in goud op de... Ik zei, ik zou liever daar beneden zoute crackers eten en rivierwater drinken en weten dat ik waarachtig in harmonie met God was, dan dat ik hier zou zijn met mijn naam zo op dat gebouw in gouden letters, wetend dat ik bij God vandaan was. Toen wilde hij niet meer naar mij luisteren, dus hij ging naar binnen. Dus dat is het. U kunt God niet in twee of drie stukken snijden, genaamd Vader, Zoon en Heilige Geest, en er drie goden van maken, en die aan een Jood overhandigen. Zijn eerste gebod is, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ik ben de Heer uw God. Wat zei Jezus? Jezus zei, hoor, o Israël, ik ben de Heer uw God, één God. Niet drie. U zult dat nooit aan hen kunnen geven. Geen profeet zal ooit spreken over drie goden. U zult dat nooit horen, nee. Dat is heidens, en het komt van het heidendom. Zeker. Let op. Maar deze profeten zullen komen. Niet alleen dat, maar deze profeten vindt u in Openbaring 11. We hebben er iets van gelezen en ik wil dat u het leest als u het bestudeert op de geluidsbanden enzovoort. Zij zijn absoluut bevestigde profeten door het teken der profeten. Dan zal Israël dat gaan horen. Nu, tot u, mijn dierbare Jehovah's getuigen, vrienden, verstaan u dat deze 144.000 niets te maken hebben met de bruid. Er is geen enkel gedeelte in de schrift om dat te ondersteunen. Beslist niet, dat zijn ze niet. Het zijn Joden. De uitverkorenen die geroepen worden gedurende de tijd van de laatste 3,5 jaar van Daniel 70 weken. Nu, dat is... Ik blijf dat maar aanhalen, niet zozeer voor u allen hier, maar ziet u mensen, deze geluidsbanden gaan overal heen. Zie, u begrijpt dat, u hoort mij dat steeds maar weer aanhalen, het is met een doel, met dat doel. Merk op, zie nu hoe zij verblind moesten worden. Ziet u hoe Jezus of hoe God de Joden moest verblinden om hen ervan te weerhouden Jezus te herkennen. Als zij dat wisten, als zij slechts hadden geweten dat dat was, ziende het teken dat hij deed, als zij op de juiste plaats hadden gestaan, zoals zij destijds onder de wet waren, toen God hun de geboden gaf omtrent een profeet, en zij hadden gezien dat Jezus dat deed, zouden ze gezegd hebben, dit is de Messias. Waarom was het? Zij die in dat tijdperk leefden en wier namen geschreven waren in het boek des levens, de Islam, zijn apostelen enzovoort, zij zagen het en herkenden het. Maar waarom zag de rest van hen het niet? Zie, zij waren verblind. Ze konden het niet zien. En zij zien het nog niet. En ze zullen het niet zien. Totdat zij in één keer als een natie geboren wordt. Dat het woord kan niet falen. Bedenk, het woord kan niet falen. Het maakt niet uit hoeveel sensaties u ook hebt en wat er allemaal plaatsvindt. Toch kan het woord niet falen. Het zal precies zijn zoals God gesproken heeft dat het zal zijn. Zie, nu, wij beseffen dat deze dingen moeten gebeuren. En dat is de reden waarom zij Jezus niet herkenden toen hij zich volmaakt identificeerde als een profeet. Zelfs de kleine oude Samaritaanse vrouw die daar bij de bron stond. Hij was nog nooit in Samaria geweest. Hij ging eruit en hij zei dat hij die weg moest gaan. En hij ging daarheen en zei, daar was die kleine vrouw. En zij in haar staat was in een betere toestand om het evangelie te ontvangen dan die godsdienstige priesters en dergelijke van die dagen. Ze ontving het, zeker. Nu... Zie, maar ondanks al hun verwerping moest toch een van hun edelste mannen toegeven dat zij wisten dat hij een leraar was door God gezonden. Ik sprak niet lang geleden met een van de fijnste dokters die er in de zuidelijke staten zijn, in zijn kantoor. Een zeer fijne specialist in Louisville, een echt dappere man. En ik zei tegen hem, dokter, ik wil u een vraag stellen. Ik zei, goed. Ik zei, ik merkte uw medische teken op, de staf, waar een slang omheen gewikkeld is, rondom een paal. Maar wat betekent dat? Hij zei, ik weet het niet. Ik zei, het betekent dit. Het is een symbool van goddelijke genezing. Daar Mozes de koperen slang in de woestijn oprichtte. Zie, die alleen maar een symbool was. Alleen maar een symbool van de ware Christus. Nu vandaag is medicijn een symbool van goddelijke genezing. En hoewel velen van hen het niet geloven, echte goede dokters geloven het. Maar sommigen van hen geloven het niet. Maar het embleem dat zij voeren zult, getuigt van de kracht van de almachtige God, of zij het willen geloven of niet. Zo is het. Er hangt een koperen slang aan een paal op het medisch embleem. Nu, let op, deze Joden. Nu, de schellen der blindheid waren over de ogen van deze mensen. Ze konden het niet helpen, het was er. En God plaatste ze daar. En ze zijn daar tot het tijdperk dat deze komende profeten beloofd zijn. U kunt zendelingen zenden. U kunt doen wat u wilt. Israël zal nooit bekeerd worden totdat deze profeten op het toneel verschijnen. En dat zal na de opname van de heidengemeente zijn. Net zo min als het tijdperk van de kalf de roep van de leeuw kon ontvangen, want God heeft gezegd in zijn woord dat de geest van een kalf uitging. Een os of een kalf. En in het tijdperk van de hervormers gingen mensen uit. Zie? Dat was het enige wat zij konden ontvangen. Dat is, en daarin zijn zij nu verblind. Dat is gewoon alles. Nu, let op. Maar het tijdperk komt dat het met de heidenen afgelopen is. Er was een boom waarvan de wortels Joods waren. En deze werd afgehouden. En de heiden werd ingeënt in de wilde olijfboom. En het brengt zijn vruchten voort. Nu, als die heidenbruid afgehouden wordt, die bruidboom waar ik over sprak, en opgenomen wordt in de tegenwoordigheid van God, zal God die ongelovige heidenen hier aan de kant vegen, de slapende maagden, en opnieuw gaan inenten. Hij belooft het te zullen doen. En tot die tijd zult u gewoon moeten weten waar, als u weet waar u heen gaat, goed in orde. Als u het niet weet, wel, dan strompelt u in de duisternis. Nu, dat is als de Joden bekeerd zullen worden, gedurende dat tijdperk, nu. Zoals in het gemeentetijdperk, onder de kracht van de gezalfde belofte, zullen zij Christus ontvangen, maar niet nu, terwijl de heidenen er nog in zijn. Wij kunnen nu zien wat voor soort boodschap deze twee profeten van Openbaring 11 zullen prediken. U kunt duidelijk zien wat zij precies gaan doen. Want het overblijfsel, of de 144 voorbestemden, ontvangen het zegel van God. Laten we het even lezen. Luister nu heel goed. Ik wil dat u het met me meeleest als u kunt, omdat ik hier dadelijk een beetje naar ga verwijzen. Het zevende hoofdstuk nu, dat is tussen het zesde en het zevende zegel. En deze zegels, het zesde zegel werd losgelaten en dat is de verdrukkingsperiode. Begrijpt u dat nu? Het zesde zegel werd losgelaten en de verdrukking begon na dit, wat? En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. Vier engelen. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God, en hij riep met een luide stem tot de vier engelen aan wie macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten, niet de bruid, de dienstknechten, niet de zonen, dienstknechten. Israël is altijd Gods dienstknecht geweest. De gemeente, dat zijn zonen, zie, door geboorte. Israël is zijn dienstknecht. Let op elke plaats is het altijd Abraham was zijn dienstknecht. Wij zijn geen dienstknechten, we zijn kinderen. Zonen en dochters. Ja, van onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Let nu op, onze God aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal van hen die verzegeld waren. Ik wil dat u aandachtig luistert naar het lezen ervan. 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten van de kinderen Israëls. Hij noemt ze volmaakt. Als hier toevallig een Brits Israël waarnemer zit, luister dan hoe dit de wind uit de zeilen neemt. Zie? Uit het geslacht van Juda waren er 12.000 verzegeld, noemde de stam. Uit het geslacht van Ruben werden 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld. Let op uw stammen nu. Uit het geslacht van Aser waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Naftali waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Issachar waren 12.000 verzegeld. Issachar, zo spreek je het uit. Uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld. En uit het geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld. Nu, daar hebt u de 12 stammen. 12.000 uit iedere stam. 12 keer 12 is hoeveel? 144.000. Let op. Die waren allemaal van de stammen van Israël. Nu let op. Na deze. Nu, hier komt nog een andere groep. Nu, de bruid is weggegaan. Dat weten wij. Maar let op deze groep die opkomt. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En ze riepen met een grote stem, zeggende, de zaligheid zij onze God, die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon, en rondom de ouderlingen, en de vier dieren, en vielen voor de troon neer op hun aangezicht, en aanbaden God, zeggende, Amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid, en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte, zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit ouderlingen, nu hij bevindt zich hier voor de oudste, zoals we hem door al de zegels heen gezien hebben, en een uit ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij, deze. Johannes, nu daar hij een Jood was, herkende zijn eigen volk. Hij zag hen in stamvorm, klopt dat? Hij herkende hen en noemde elk van de stammen. Maar nu ziet hij deze, staat hij enigszins voor een raadsel en de ouderling weet het, dus hij zegt, wie zijn deze die bekleed zijn met witte klederen? En van waar komen zij? Johannes geeft nu antwoord en ik sprak tot hem, Heer, gij weet het. Johannes kende hen niet, ziet u, al geslachten, talen en volken. En hij zei tot mij, deze zijn, en hij zei tot mij, deze zijn het die uit grote verdrukking komen. Met andere woorden, de grote verdrukking. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Ze zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Nu openen wij, komen wij tot het zegel. Merkt u op dat zij waren, in het begin zagen wij eerst Israël en dan zien wij de gereinigde gemeente, niet de bruid, de gereinigde gemeente door de verdrukking. Zie, die hier opkomt. Een groot aantal oprechte harten. Die uit de grote verdrukking komen. Niet de gemeente, zij is weggegaan, de bruid. Daar is de gemeente. Nu, wat later zullen we zien dat Jezus zei dat de troon zal worden opgericht en hoe zij in het oordeel zullen staan, iedereen. Nu, we zien nu dat deze mensen verzegeld waren met het zegel van de levende God. Klopt dat? Deze Joden. Wat is het zegel van de levende God? Nu, ik noem geen, wil niemands gevoelens kwetsen. Ik zeg het gewoon, zie. Weet u dat in de lezingen van vele godgeleerden die hierover geschreven hebben, beweerd wordt dat deze groep hier, gewassen in het bloed, feitelijk de bruid is. Wist u dat vele leraars ook beweren dat de 144.000 de bruid zijn? Wat een... Er moet hier ergens iets verkeerd uitkomen. Precies hierin. Omdat er nu iets verkeerd is. Merk op. Onze Adventistenbroeders zeggen dat het zegel van God het houden van de Sabbatdag is. U weet dat. Maar ik wil één plekje in de schrift daarover zien dat het houden van de Sabbatdag het zegel van God is. Zie, het is gewoon iemand kwam op dat idee. Maar als u Efeze 4 vers 30 leest, dan staat er, en bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag van uw verlossing. Jazeker. Als het middelaarswerk gedaan is en u bent gekomen, komt Christus om de zijne te verlossen. U bent verzegeld, niet tot de volgende opwekking. Als u eens verzegeld bent met de Heilige Geest, is het een beëindigd werk dat God u heeft ontvangen en er is geen ontkomen meer aan. Amen. U zegt wel, ik had het en ik viel weg. Nee, u had het niet. God zegt dat het blijft tot de dag der verlossing. Dus bespreekt u dat maar met hem, dan zult u zien wat het betekent tot de dag van uw verlossing. Let op. Zoals zij waren. Zoals zij een overblijfsel waren naar de verkiezing. Deze zijn deze Joden nu. Overblijfsel naar de verkiezing. In de dagen van Elia's eerste bediening tot de Joden. Toen er 7000 gelovigen verborgen werden gehouden door de hand van God. Zullen er nu in deze overblijvende rest van de tijd, komend tot hun tijd, 144.000 zijn naar de verkiezing. Van degene die de boodschap in die tijd zullen geloven, zullen er 144.000 zijn. Nu, u zegt, een momentje broeder, ik weet niet wat dat gedoe over uitverkiezing is. Wel, ik heb het daar nooit gelezen. Goed, laten we eens zien of het juist is of niet. Laten we Matthäus opslaan, erin duiken en zien of we niet ergens een klein beetje hierover kunnen vinden. Ik geloof nu dat ik het juist heb. Ik heb het hier niet opgeschreven, maar het komt juist in mijn gedachten. Laten we nemen het einde, het 30e vers waar we het gisteravond over hadden. Het einde van het 6e zegel in het 30e vers. Nu, laten we dat lezen. En nu zien waar we toe komen. Het 31e versie. Ze zullen de Zoon des Mensen zien komen in heerlijkheid. Nu het 31e vers. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen. Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen. Uit de vier winden van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste daarvan. De uitverkorenen zullen eruit komen. Wat is het? Dan is het de verdrukkingsperiode. God zal zijn uitverkorenen roepen en dat zijn de Joden. Gedurende die tijd, de uitverkorenen. De Bijbel spreekt erover. Paulus spreekt erover. Naar de verkiezing zullen er 144.000 zijn naar de verkiezing. Die de boodschap zullen geloven uit letterlijk miljoenen die daar zullen zijn. Er waren miljoenen in Palestina ten dagen van Elia's profetie. En 7000 werden er uit miljoenen gered. Nu, na de verkiezing, waar er miljoenen Joden zich vergaderen in hun vaderland, het is een natie geworden, er zullen zich daar miljoenen bevinden, maar er zullen slechts 144.000 uitverkorenen uitgenomen worden. Zij zullen de boodschap horen. Het is hetzelfde met de heidengemeente. Er is een bruid en zij is uitverkoren. En zij zal geroepen worden naar de verkiezing. Let op. Dit alles typeert volmaakt de gemeente, de uitverkoren gelovigen. Anderen geloven niet. Je kunt het wel vertellen. Je vertelt iemand een waarheid. En laat het bewezen worden door het woord en het dan bevestigen. Ik geloof het niet. Je kunt gewoon, speel er niet meer mee. Jezus zei het niet te doen. Hij zei, het is precies als parels voor de zwijnen werpen. Zie, hij zei, laat hen varen, ze zullen zich omkeren en u onder hun voeten vertreden. Ze zullen de draak met u steken, loop gewoon weg en verlaat hen. Als de blinde het blinde leidt. Ik ging niet lang geleden naar een man, of liever hij kwam naar mij. Hij was overal aan het redetwisten geweest tegen goddelijke genezing. En ik kwam naar mij toe en zei, ik geloof uw goddelijke genezing niet. Zei, de mijne, die zou denk ik geen enkel goed doen, want die heb ik niet. Ik zei, maar God is volmaakt. Hij zei, er bestaat zoiets niet. Ik zei, je bent te laat om dat te zeggen, makker. Ja, u hebt daarvoor te lang gewacht. Enkele jaren geleden zou u er misschien over hebben kunnen redeneren, maar het is nu een ander tijdperk. Miljoenen kunnen hiervan getuigen. Ik zei, je bent nu te laat, makker, om dat te zeggen. Hij zei, wel, ik geloof het niet. Het maakt me niet uit wat u doet. Ik zei, zeker niet. U kunt het niet. Zie?
Hij zei,
sla me met blindheid. Zei, als u werkelijk de Heilige Geest hebt zoals Paulus, sla me dan met blindheid. Ik zei, hoe kan ik dat doen als u al blind bent? Ik zei, uw vader heeft u verblind voor de waarheid. Ik zei, u bent al blind. En hij zei, ik zal het niet geloven, het maakt me niet uit wat u ook zou doen, hoeveel bewijsmateriaal u zou kunnen aandragen of iets dergelijks, ik zal het toch niet geloven. Ik zei, zeker, het was ook niet voor ongelovigen, het was alleen maar voor gelovigen. Dat is het, zie. Wat was het? Zie, u weet dan meteen dat de verkiezing er niet is. Speel er dan helemaal niet meer mee. Jezus deed hetzelfde, hij zei, laat hen varen. Als de blinde leidt, zullen ze dan niet beide in de put vallen? Maar toen hij kwam tot de kleine prostituee, vat het vlam. Wat was het? Het was een uitverkoren zaad dat er lag, zie. En zij zag het direct. En toen hij bij Petrus kwam, lag daar een uitverkoren zaad, zie. En zij zagen het. En alle die de Vader mij gegeven heeft gegeven, verleden tijd, zullen komen. Zij zullen tot mij komen. Oh my, daar hou ik van. Jazeker. Let op, de gelovigen geloven het. Ongelovigen kunnen het niet geloven. Dus als iemand wil redeneren over het slangenzaad en dergelijke, en u probeert het hun te laten zien en ze willen er niet naar luisteren, loop dan gewoon weg. Zie, laat ze varen. Zie, God redeneert niet met en zijn kinderen evenmin. Merk op, God's uitverkoren 144.000 Joden niet buigen voor het denominationalisme van het beest. Voor beelden of wat dan ook, hoewel hun land er op die tijd een verbond mee heeft, Israël is dan in een verbond, maar hier zijn 144.000 die er niet aan meedoen. Dat zijn de uitverkorenen. Hetzelfde vindt nu plaats in de heidengemeente. Het is een uitverkoren groep. U kunt hen niet in dat soort spul betrekken. Ze zullen het niet geloven, beslist niet. Als het licht hen eenmaal heeft getroffen, maakt dat het daar helemaal vast. Ze zien het gebeuren en dan zo bevestigd en bewezen worden. En ze kijken het na in de Bijbel en zien dat het woord gewoon voortgaat. U kunt even goed ophouden hen voor de gek te houden. Ze zullen het niet geloven. Dat is alles. Dat is alles. Hoewel ze het niet kunnen verklaren. Weten ze dat zij het hebben ontvangen? Zoals ik zeg, er zijn heel wat dingen die ik niet verklaren kan, maar ik weet dat het in ieder geval echt is. Goed. Dit was tussen de tijd tussen het zesde en het zevende zegel, waarin hij deze mensen roept, waarvan Jezus spreekt in Matthäus 24, 31, wat wij zojuist hebben gelezen. Zie? De bazuinen hier, de twee getuigen, als de bazuin blaast, dan is het de bazuin van de twee getuigen van het tijdperk der genade voor de Joden. Eén bazuin klinkt, merkt u op, dat één bazuin klinkt en zegt, blaas de bazuin, kijk nu hier, naar het 31ste vers, en hij zal zijn engelen uitzenden. Niet één, zie, het zijn er twee. Met een bazuin van groot geluid. Wat is het? Als God klaar is om te spreken, is er het geluid van een bazuin, dat is altijd zijn stem, die oproept tot de strijd. Zie, God spreekt. Deze engelen zullen tevoorschijn komen met het geluid van de bazuin. En hebt u opgemerkt dat bij de bazuin van de laatste engel de boodschap, de bazuin klinkt? Bij de boodschap van de eerste engel klinkt een bazuin. Bij de tweede engel klonk een bazuin toen hij deze uitzond. Maar merk op, maar toen de zegels aangekondigd werden, zagen wij dat ze alle in één grote goddelijke zaak waren om een groep mensen uit te roepen. Er was het geluid van één bazuin en zeven zegels werden verbroken. Let op. Ze zullen zijn uitverkoren Joden vergaderen van de vier delen der hemelen. Hij noemde De zes zegels, zoals we hebben gezien, maar niet het zevende zegel. Hij heeft er hierin nooit ergens iets gezegd over het zevende zegel. Zie, het, zo daar, het 32e vers brengt ons direct naar een gelijkenis van de tijd van het roepen der uitverkoren Joden. Let nu hierop. En hij zal de engelen uitzenden met een bazuin en de uitverkorenen bijeen vergaderen van de vier hoeken des hemels. Nu begint hij, zie, hier zegt hij, hij zegt hier niets over het zevende zegel, zie. Hij sprak over het zesde zegel, het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde, maar let op. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. En alzo ook gij, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is, voor de deur. Die laatste vraag die zij hem stelde was, en wat zal het teken zijn van het einde der wereld? Als u deze Joden ziet, wanneer u deze andere dingen ziet plaatsvinden, weet u wat er plaatsvindt. Nu, als u deze Joden ziet, sprekend tot de Joden, let nu op, tot welk gezelschap spreekt hij? Heidenen? Joden! Joden! Zie? Hij zei, u zult gehaat worden door alle volkeren om mijn naam wil, enzovoort. Nu, wanneer, zei hij, u ziet dat de knoppen van deze Joden daar ginds beginnen uit te botten, wanneer Israël naar zijn land begint terug te keren, wanneer ze daar komt, in het land, de gemeente is gereed voor de opname, zijn er nog maar 3,5 jaar overgebleven, tot het einde van de oude wereld. En ze eindigt in een chaos en het 1000-jarige rijk komt tot een nieuwe aarde. Hij zei, voor de deur. Nu is 1000 jaar op aarde slechts 1 dag bij God. En wat zal dan 3,5 jaar zijn? Zoveel seconden in Gods tijdsrekening. Dat is de reden waarom hij zei, het staat voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, weggedaan worden dit volk, totdat al deze dingen geschied zijn. Wat zal niet weggedaan worden? Zij hebben steeds maar geprobeerd de Jood van de aarde te verwijderen door hem te doden. Ze zullen er nooit toe in staat zijn. Maar bedenk dat dezelfde generatie Joden die de terugkeer naar Palestina ziet, die generatie zal deze dingen zien gebeuren. En juist in de laatste 2 jaar is zij volledige natie geworden met haar geld en wat dan ook. Daar is zij. Waar bevinden wij ons, vriend? De zegels en alles zijn aan het opengaan. We zijn bij dit tussenstuk aan het komen. Daar is het, zie. Ziet u waar we nu zitten? Ik hoop dat u het begrijpt. Ik heb geen opleiding ontvangen. Ik weet waar ik over spreek, maar misschien kan ik het niet zo verklaren dat u er wijs uit kunt worden. Maar ik hoop dat God de woorden neemt die verward zijn en ze juist verdeelt. Ziet u, en u laat weten wat het betekent. Omdat wij voor de deur staan. We zijn hier in de tijd. Let nu op. Zie, direct wendt hij zich nu tot deze Joden. En in de eindtijd zegt hij wat plaats gaat vinden. Wij weten zelfs, nu wij weten het, wij zijn ons er goed van bewust, dat nu de stammen verstrooid zijn. Ze zijn dat al 2500 jaar. Er was geprofeteerd dat zij verstrooid zouden worden naar de vier winden. Wist u dat? We weten dat. We behoeven natuurlijk niet meer terug te gaan en dat door te nemen, omdat ik hier slechts iets belangrijks, omdat ik hier echt iets belangrijks heb en ik wil dat u het ziet voordat u te vermoeid wordt en ik uitgeput raak. Merk op, wij weten dat zelfs elke stam, dat is de stammenchronologie, of hoe u het ook noemen wilt, of geologie, of de posities van de stammen, niet meer bij elkaar zijn. Ze zijn overal heen verstrooid. De Joden die in de Jeruzalem vergaderd zijn, zijn niet, ze kennen zelfs hun stammen niet. Ze hebben geen enkel stambanier of zoiets meer. Alleen, al wat ze weten is dat ze Joden zijn. Er werd over hen geprofeteerd dat het zo over de hele wereld zou zijn. Nu, hun boeken zijn vernietigd. Ze weten het niet. U vraagt, van welke stam bent u? Ik weet het niet. Welke stam? Ik weet het niet. De ene van Benjamin, de ene van deze en de ander van die. Ze weten niet waar ze van zijn. Hun boeken zijn vernietigd door de oorlogen en gedurende 2500 jaar. Het enige dat ze weten is dat ze Joden zijn. Dat is alles. Dus ze weten dat ze terug zijn in hun thuisland. Maar let op. Hoewel zij hun stammen niet weten, God weet ze wel. Daar houd ik gewoon van. Weet u, hij zei zelfs dat er elke haar op uw hoofd is geteld. Merk op, hij verliest niets. Ik zal het opwekken ten uiterste dagen. Ofschoon zij hun stambanieren hebben verloren. En hun wie welke is. En of zij dit of dat zijn. Zij weten niet of ze van Benjamin of van Ruben of Issachar of waar ze ook van zijn. Maar hoe dan ook, God roept hen erheen. Merk op. Dat wij in Openbaring 7 dit lezen. 12.000 van iedere stam van al de uitverkorenen. Onder hen zijn er 12.000 uit iedere stam uitverkoren. En zij worden hier in de juiste volgorde gezet. Oh my. Wat zijn ze? Ze staan er in de volgorde van de stammen. Hoewel ze er nu niet staan, toch zullen ze er dan zijn. In de volgorde der stammen. Wie zullen er in de volgorde van de stammen staan? Niet de gewone Jood, nee. Maar degene die uitverkoren zijn, de 144.000, zullen in de volgorde van de stammen worden geplaatst. Oh my. Hoe graag zou ik u dat willen laten zien. We zullen er niet op ingaan, maar dat is precies wat de gemeente moet zijn. In de juiste orde. Nu. Ik wil nu dat u heel goed oplet en even met me meeleest. Nu, hier is iets wat misschien u nog nooit door u is opgemerkt bij het noemen van de stammen. Ik vertelde u een poosje geleden Openbaring 7 te lezen. Lees met me mee en let op die stammen. In Openbaring 7 worden Dan en Ephraim gemist en niet tot hen gerekend. Had u dat opgemerkt? Jozef en Levi namen hun plaats in. Had u dat opgemerkt? Dan en Ephraim zijn daar niet. Beslist niet. Maar Jozef en Levi werden in de plaats van Dan en Ephraim gesteld. Waarom? Waarom? Zij de God die alles gedenkt. Gedenkt elke belofte van zijn woord. Oh, ik zou daar graag over willen prediken. Zie? God vergeet niets. Hoewel het lijkt van wel. Zoals hij aan Mozes vertelde, Israël was daar 400 jaar geweest en ze moesten op die tijd eruit gaan. Hij vertelde Abraham dat zijn zaad in een vreemd land zou verblijven gedurende 400 jaar en dan zou hij hen eruit leiden met een machtige hand. Maar toen zei hij tegen Mozes, ik heb mijn belofte gedacht en ik ben neergekomen om te vervullen wat ik heb gezegd. God vergeet het niet, hij vergeet zijn vloeken niet, nog vergeet hij zijn zegeningen. Maar elke belofte die hij deed, houdt hij. En dit is waarom zij gemist worden. Als u nu wilt opletten, lees nu. Ik wil dat u nu met me meeleest. We gaan naar Deuteronomium, het 29e vers, hoofdstuk. Er is een reden voor waarom deze stammen daar niet zijn. Alles heeft een reden. We willen het 29e hoofdstuk van Deuteronomium nemen. De Heere mogen ons nu helpen om het te kunnen verstaan. We willen beginnen bij Deuteronomium 29, het 16e vers. Luister nu, wat Mozes spreekt. Want gij weet hoe wij in Egypteland gewoond hebben en hoe wij doorgetrokken zijn door het midden der volken. Die gij doorgetrokken zijt. En gij hebt gezien hun verfoeiselen en hun drekgoden, hout en steen, zilver en goud, die bij hen waren. Iedereen droeg het een of ander iets, een beeldje van Sint Cecilia, u weet wel iets dergelijks, ziet u? Dat onder u, luister, dat onder u niet zij, een man of vrouw of huisgezin of stam, die zijn hart heden afwendt van de Heere, onze God, om te gaan dienen de goden van deze volken, dat onder u niet zij een wortel die gal en alsem draagt. En het geschiede, als hij de woorden van deze vloek hoort, dat hij zichzelf zegenen in zijn hart zeggende, ik zal vrede hebben, wanneer ik ook naar het goeddunken van mijn hart zal wandelen. Zie, mensen zeggen, ah, hij zegent zichzelf. Weet u, hij staat een kruis of zoiets als, zoals ze nu doen. Hetzelfde, zie. U ziet dat het een handeling is die heidense trekken vertoont. Hij zegent zichzelf in zijn eigen hart, in zijn eigen verbeelding, in zijn eigen gedachten, om de dronkenen te doen tot de dorstigen. Ze drinken gewoon en zeggen, het maakt geen enkel verschil, zolang u maar naar de kerk gaat, is het in orde. Dan, de Heere zal hem niet willen vergeven. Maar, als dan, zal de toorn des Heere en zijn naijver roken over die man. En al de vloek die in dit boek geschreven is, neem er geen woord van weg en voeg er geen woord aan toe, zal op hem liggen en de Heere zal zijn naam van onder de hemel uitdelgen. Dat is terwijl hij hier op aarde is, zie, onder de hemel. En de Heere zal hem ten kwade afscheiden van al de stammen Israëls, naar alle vloeken van het verbond, dat in het boek van deze wet geschreven is. Daarom zei God dat als enig mens een afgod zou dienen, of een afgod bij zich hebben, of zichzelf in de verbeelding van zijn eigen verstand zou zegenen en afgoden dienen. God zei, man, vrouw, gezin en stam, zijn naam zal volledig uitgeroeid worden van onder het volk. Klopt dat? Hoe waar is dat? Afgoderij deed jaren geleden hetzelfde in de gemeente en heden nog steeds. En let nu op, zie hoe de antichrist probeerde een tegenbeweging te maken. Hoeveel weten dat de duivel typeert en afkijkt van het voorbeeld van Gods heilige? Wat is zonde? Het is de juiste zaak verdraaid. Wat is een leugen? Het is de waarheid verkeerd voorgesteld. Wat is overspel? Het is de juiste wettige handeling verkeerd gedaan, zie. Nu, wat betreft het proberen dit te doen, een naam uit te roeien, hebt u opgemerkt dat in het gemeentetijdperk hetzelfde beest dat de beelden van dode mensen enzovoort dient, probeerde de naam van de Heer Jezus Christus uit te roeien. En titels gaf van Vader, Zoon en Heilige Geest. Hetzelfde met die vloek erachteraan. Dan en Ephraim deden dat evenzo onder een huichelaar van een koning in Israël. Een bedrieger. Jerobeam. Zie nu in 1 Koningen, het 12e hoofdstuk. Ik weet dat wij zijn, dit geeft volgens mij een achtergrond waar wij ons op kunnen verlaten. Wat wij zien, ik wil gaan naar 1 Koningen. Het 12e hoofdstuk van vers 25 tot en met 30. Jerobeam nu. Bouwde Sichem op het gebergte van Ephraim en woonde daarin en trok van daaruit en bouwde Peniel. En Jerobeam zei in zijn hart, zie, overleggingen van zijn hart, nu zal het koninkrijk weer terug tot het huis van David keren. Hij werd bevreesd, ziet u, dat het volk misschien weg zou gaan. Zo dit volk opgaan zal om offeranden te doen in het huis des Heren te Jeruzalem, zo zal het hart van dit volk tot hun heer, tot Rehabiam, de koning van Juda, weer keren. Ja, zij zullen mij doden en tot Rehabiam, de koning van Juda, weerkeren. Daarom hield de koning een raad en maakte twee gouden kalveren en zeide tot hen, het is u te veel om op te gaan naar Jeruzalem. Zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland opgebracht hebben. En hij zette het ene te Bethel en het andere stelde hij te Dan. En deze zaak werd tot zonde, want het volk ging heen van het ene om te aanbidden voor het ene tot aan toe. En Ephraim te Bethel en Dan, en hij plaatste afgoden en zij gingen heen om deze te aanbidden. En hier zijn wij bijna helemaal in het duizendjarig vrederijk en nog herinnert God zich die zonde. Zij worden er zelfs niet bij gerekend. Hey, glorie. Net zo zeker als hij elke goede belofte heeft gedenkt, gedenkt hij ook elke kwade belofte. Onthoud gewoon, dat is de reden waarom ik geloof, vrienden. Ik heb altijd geprobeerd bij dat woord te blijven, ongeacht hoe vreemd het schijnt. Zie, zij wilden daar toen niet aan denken. Zij dachten er toen niet aan. Ze dachten wel, ze zijn er doorheen gekomen. Goed. Maar hier, waar dit duizendjarige vrederijk tijdperk aan het komen is, zijn hun namen en stammen van onder hen uitgeroeid. Omdat zij de afgoderij bedreven die God vervloekte. Zei hij niet dat hij de Nicolaïten en die Jezebel haatte? Blijf ervan vandaan. Zei hij niet dat hij de dochters van Jezebel met de dood zou slaan? Dat is de eeuwige afscheiding van zijn tegenwoordigheid. Vertrouw er helemaal niet in. Ga erbij vandaan. Dus God gedacht het. Let op. Maar hebt u daar opgemerkt dat het uitgeroeid zou worden? Waarom? Onder de hemel was geen onmiddellijk offer dat hem de Heilige Geest kon geven om hem deze dingen te laten zien, maar hij deed het hoe dan ook in zijn eigen zelfzuchtige gedachten. Maar Ezechiël ziet hen in zijn visioen in het duizendjarig vrederijk weer in volmaakte volgorde. Ezechiël, als u het wilt lezen, schrijf het even op en u kunt lezen om tijd te besparen. Ezechiël 48, 1 tot en met 7, lees ook vers 23 tot en met 29. Ezechiël zag elke stam helemaal precies in volgorde. Goed, en ook in Openbaring 14 zag Johannes hem weer in de volgorde der stammen. Zo is het, elke stam op zijn plaats. Wat gebeurde er? U herinnert zich dat hij zei, onder de hemelen, dat zijn naam zou worden uitgewist uit de stammenorde. Zolang hij onder de hemelen was, zou er geen meer zijn. En deze 144.000 zijn nog hier in het deel der stammen. Juist. Maar u ziet dat zij verblind waren. Zij hadden alleen maar het offer van stieren en bokken. Zie. Let nu op dat hij hen uitdelgde van onder de hemelen. Maar bij de heidenen werd in de dagen van de Heilige Geest, als u daar tegenin ging, uw naam volledig weggedaan uit het boek des levens. En u kunt geen vergeving meer ontvangen, nog in deze wereld, nog in de toekomende wereld. Klopt dat? Zo staat het met ons. Israël onder geiten en schapen. Zij hadden een plaats, maar zolang zij hier op aarde waren, werden hun stammen gemist. Zij konden er nooit bij ingesloten worden. Toen hij de 144.000 riep, werden zij gemist. Zo is het, ze worden er daar zelfs niet bij gerekend. En Jozef en Levi werden in plaats van Dan en Ephraim gesteld. Nu u kunt er naar kijken, het is daar recht voor u, zie. En hier is Gods belofte uit een ver verleden, honderden en honderden jaren daarvoor. Nu, wat gebeurde er? Zij werden gereinigd gedurende de verschrikkelijke verdrukkingsperiode. Nu, als God die maagd gaat reinigen, die een goede vrouw was, maar gewoon faalde om olie in haar lamp te hebben, en hij gaat haar reinigen door de vervolging die daarin geplaatst vindt, en dan plaatst hij die stammen er regelrecht in voor hetzelfde, en zuivert hen gedurende de tijd van de verdrukkingsperiode, omdat het een zuivering is, het is een oordeel. Maar u ziet dat zij na, en kijk hier, hier komen de 144.000 na de reiniging van Israël. En hier komen ook de slapende maagden op, gezuiverd en met witte kleren aan. Zie? Wat volmaakt, wat is dat mooi. Precies zoals Jacob in de tijd van benauwdheid. Zie? Jacob was in de tijd van benauwdheid, omdat hij verkeerd had gedaan, maar hij ging door de zuiveringstijd, omdat hij zijn broeder Esau verkeerd behandeld had. Zie? Hij pleegde bedrog om zijn eerstgeboorterecht te verkrijgen, maar hij ging door de zuivering voordat zijn naam veranderd kon worden van Jacob in Israël, wat een type was van de orde van Gods type vandaag. Nu, we zullen nu naar het eerste vers van het achtste hoofdstuk van Openbaring gaan. Openbaring 8, vers 1. Ik weet dat u vermoeid bent, maar probeer gewoon nu nog een paar minuten te luisteren. God is hemels, help ons, is mijn gebed. We moeten bedenken dat dit zevende zegel het einde van de tijd van alle dingen is. Zo is het. De dingen die geschreven zijn in dit boek met zeven zegels, waarin het plan der verlossing verzegeld was van voor de grondlegging der wereld, worden voleindigd tot in elk onderdeel. Het is het einde. Het is het einde van de worstelende wereld. Het is het einde van de worstelende natuur. Het is het einde van alles. Daarin is het einde van de bezuinen. Het is het einde van de schalen. Het is het einde van de aarde. Het is zelfs het einde van de tijd. De tijd loopt ten einde. Dat zegt de Bijbel. Matteüs het zevende hoofdstuk. Ik bedoel Openbaring het tiende hoofdstuk van het eerste tot en met het zevende vers. De tijd loopt ten einde. De engel zei, er zal geen tijd meer zijn. Als die in de dagen dat deze grote zaak zal gebeuren. Alles loopt ten einde in deze tijd. Het einde van de, aan het einde van dit zevende zegel. Let op, het is het einde van het gemeentetijdperk. Het is het einde van de zeven zegels. Het is het einde van de bezuinen. Het is het einde van de schalen. De violen. En eindigt zelfs het inleiden van het duizendjarig vrederijk. Dat is in het zevende zegel. Het is als bij het afvuren van een raket in de lucht. En die raket ontploft hier en gaat omhoog. En dan ontploft hij weer. Brengt vijf sterren tevoorschijn. Eén van die sterren ontploft en blaast weer vijf sterren uit. En dan ontploft één van die sterren en brengt weer vijf sterren tevoorschijn. Ziet u, en zo verdwijnt dit geleidelijk. Zo is het met dit zevende zegel. Het beëindigt gewoon de tijd voor de wereld. Het beëindigt de tijd voor dit, het beëindigt de tijd voor dat. Het eindigt de tijd voor dit en het einde, het is het einde van de tijd. Alles eindigt gewoon in het zevende zegel. En hoe gaat hij dat doen? Dat weten wij niet, is het wel? Wij weten het niet. Het is zelfs tijd voor al deze dingen en het binnenleiden van het duizendjarig rijk, vrederijk. Merk op, het breken van dit zegel was zo geweldig dat er in de hemel een stilte door ontstond van omtrent een half uur. Nu, is het groots? Wat is het? Er werd een stilte in de hemel. Gedurende een half uur bewoog er niets. Nu, een half uur zou niet lang duren als u een goede tijd had. Maar in onzekerheid, over leven of dood, scheen het een millennium. Het was zo geweldig. Jezus noemde het nooit. En de rest van hen ook niet. Johannes kon er zelfs niet over schrijven. Nee, het werd hem verboden hier, het hier op te schrijven. Zie, er is gewoon, hij schreef het niet op, maar het is stilte. En de 24 ouderlingen, die daar voor God stonden te spelen, op hun harpen, hielden op met harpspelen. De engelen stopten in de hemel met zingen. Bedenk de heilige cherubs en serafs die Jesaja in de tempel zag. Met drie stel vleugels, twee over hun gezicht en twee over hun voeten. En dag en nacht vliegend voor God en zeggend, heilig, heilig, heilig is de Heere God Almachtig. En toen zij de tempel kwamen wandelen, bewogen zelfs de posten van de tempel door hun tegenwoordigheid. En deze heilige serafs zwegen. Engelen hielden op met zingen. Vliegend in de tegenwoordigheid van God, zingend heilig, heilig, heilig. Ze zwegen. Geen engelenzang. Geen losprijzingen. Geen altaardienst. Nee, niets. Er was stilte. Een stilzwijgen. Dodelijke stilte in de hemel gedurende een half uur. Al de hemelse heerscharen werden stil gedurende dit half uur. Toen dit geheimenis van het zevende zegel in het boek der verlossing werd opengebroken. Denk eraan. Maar het is verbroken. Amen. Het lam verbreekt het. Weet u wat? Ik geloof dat zij ervan onder de indruk waren. Zij wisten het niet. Daar was het. Toen stopten zij gewoon. Waarom? Wat is het? Nu. Niemand van ons weet het. Maar ik. Ik ga u mijn openbaring erover vertellen. En nu, ik heb niet de neiging om een fanaticus te zijn. Als ik het ben, ben ik het onwetend, zie. Ik ben niet opgetreden met listige aanstellerij en denkbeeldige dingen. Ik heb enkele dingen gezegd die misschien wat vreemd zijn geweest voor sommige mensen. Maar als God eromheen en erachter staat en het bevestigt en zegt dat het de waarheid is, dan is dat Gods woord, zie. Het mag dan vreemd schijnen op die wijze, zie. En nu, zo zeker, als ik hier vanavond op het podium sta, had ik de openbaring die openbaarde, het is op een drievoudige manier. Daarover wil ik tot u spreken met Gods hulp. een deel ervan. En dan zult u, laten we eerst daartoe overgaan, hier is de openbaring om te beginnen met wat ik u wil vertellen wat het is. Wat er gebeurd is, die zeven donderslagen die hij hoorde donderen en die hem verboden werden op te schrijven, daar ligt het geheimenis. Het ligt achter die zeven opeenvolgende donderslagen die rolden. Nu, waarom? Laten we het bewijzen. Waarom? Het is het geheim waar niemand iets over weet. Johannes werd verboden het op te schrijven. Ja, zelfs om een symbool ervan op te schrijven. Waarom? Hierom was er, dit was het, hierom was er geen activiteit in de hemel. Het geheim zou misschien prijsgegeven worden. Ziet u het nu? Als het zo geweldig is, moet het erin besloten liggen, omdat het moet geschieden. Maar als de zeven donderslagen, let nu op, toen de zeven engelen uitgingen om hun bazuinen te laten klinken, was er één donderslag. Als Israël vergaderd werd, klonk er een bazuin. Als de tijd niet meer zal zijn, klinkt de laatste bezuin. Eén donderslag. Maar hier zijn zeven achtereenvolgende donderslagen. Precies op een rij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat volmaakte getal. Zeven donderslagen. Klonken achter elkaar. Niet slechts achtereenvolgens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toen konden de hemelen dat niet opschrijven. De hemelen kunnen er niets over weten, niets anders, omdat er niets is om te gebeuren. Het is tijd om te ontspannen. Het was zo geweldig dat het geheim werd gehouden voor de engelen. Nu, waarom? Als Satan erachter zou kunnen komen, zou hij grote schade aanrichten. Er is één ding dat hij niet weet. Hij kan alles uitleggen wat hij maar wil en elke soort gave nabootsen. Ik hoop dat u leert, maar hij kan dit niet weten. Het is zelfs niet in het woord geschreven. Het is een totaal geheim. Alles zweeg. De engelen, als ze één beweging zouden maken, zou deze iets prijs kunnen geven. Dus zwegen zij en hielden op met harp spelen. Alles hield op. Zeven, Gods volmaakte getal, zeven. Gewoon recht op het rijtje af. Zeven donderslagen klonken vlak na elkaar, alsof zij iets spelden. Let op. Op dat moment begon Johannes te schrijven en hij zei, schrijf het niet op. Jezus sprak er nooit over. Johannes kon het niet opschrijven. Engelen wisten er niets over. Wat is het? Het is datgene waarvan Jezus zelf zei dat zelfs de engelen des hemels er niets over wisten, zie? Hij wist het zelf niet. Hij zei dat alleen God het zou weten. Maar hij vertelde ons dat als wij begonnen die tekenen te zien komen. Nu, begint u er iets van te begrijpen? Goed. Nu, let op, wij beginnen te zien dat deze tekenen opkomen. Als Satan er vat op zou kunnen krijgen, als u wilt dat er iets gebeurt. Nu, u zult mijn woord hiervoor moeten nemen. Als ik van plan ben om iets te doen, weet ik wel beter dan dit aan iemand te vertellen. Niet dat die persoon het zal vertellen, maar Satan zal het horen, zie. Hij kan het in mijn hart daar niet weten komen, zolang God het opgesloten houdt met de Heilige Geest. Dus is het dan tussen God en mij, zie. Hij weet er niets over, totdat u het uitspreekt, dan hoort hij het. En ik vertel de mensen dat ik een bepaald iets zal doen, en let op hoe de duivel elk wiel dat hij te pakken kan krijgen om daar te komen, uitschakelt, ziet u, om mij hierin te verslaan. Maar als ik de openbaring van God kan krijgen en er gewoon niets over zeg, dan is het anders. Bedenk, Satan zal proberen na te bootsen. Hij zal alles proberen na te bootsen wat de gemeente zal doen. Hij heeft geprobeerd om het te doen. We hebben opgemerkt dat hij dit doet voor de antichrist. Maar deze ene zaak kan hij niet nabootsen. En er zullen hier geen nabootsingen van zijn. Zie? Omdat hij het niet weet. Amen. Er is geen manier voor hem om het te weten. Het is de derde trek. Hij weet er gewoon niets over. Zie? Hij begrijpt het niet. Maar er ligt daar een geheim achter. Glorie voor God in de hoogste. Ik kan de rest van mijn leven nooit meer hetzelfde denken. Sinds ik dat zag. Nu, ik weet niet wat. Ik weet wat de volgende stap daar is, maar ik weet niet wat en hoe ik dat moet uitleggen. Het zal niet lang duren. Ik heb het hier opgeschreven toen het gebeurde. Als u het kunt zien, stop! Ga niet verder dan tot dit precies hier. Ik heb niet de neiging om een fanaticus te zijn. Ik vertel slechts de waarheid, maar u herinnert zich over de kleine schoen die ik altijd probeerde te verklaren. Hoe dat de ziel vlak bij zus en zo lag en het onderbewustzijn en al dat soort dingen. Wat alleen maar maakte dat daarna een enorm stel nabootsingen begon. Hoe je de hand moest nemen en de mensen vasthouden en een trilling krijgen. En iedereen kreeg een trilling in zijn hand. Maar herinnert u zich dat hij, toen hij mij daar opnam, zei: dit is de derde trek en niemand zal het weten. Herinnert u zich dat? Visioenen falen nooit. Ze zijn volmaakt de waarheid. Nu, let op. Herinnert u zich het visioen van de constellatie? Charlie, hier heb je het. Er is iets gaande. Ik heb het u deze week verteld. Dat u, het is helemaal om u heen geweest, maar ik vraag me af of u het hebt opgemerkt. Herinnert u zich het visioen van de constellatie der engelen toen ik van hier naar Arizona ging? Herinnert u zich nog hoe laat is het, heren? Herinnert u zich dat? Merk op, er was maar één grote donderslag en zeven engelen verschenen. Klopt dat? Eén donderslag en zeven engelen verschenen. En ik zag toen het lam het eerste zegel geopend had, en ik hoorde één uit de vier dieren zeggen als een stem van een donderslag: kom en zie. Let op, één donderslag. Zeven boodschappen die verzegeld waren en niet geopend konden worden tot de laatste dag in dit tijdperk. Ziet u wat ik bedoel? Hebt u het geheimzinnige gedeelte van deze week opgemerkt? Dat is het. Dat is wat het geweest is. Het is geen menselijk wezen geweest, de mens. Het waren de engelen van de Heere. Let op. Er zitten hier binnen drie getuigen dat ik iets meer dan een week geleden daar ver weg boven in de bergen was. Dicht bij Mexico met twee broeders die hier zitten. Terwijl ik een klit van mijn broekspijp afhaalde. En een wervelwind opstak, een grote dreun kwam, die naar het scheen de bergen bijna deed omschudden. Zo is het. Ik heb het nooit aan mijn broeders verteld, maar ze merkten een verschil op. Hij zei tegen mij: nu, wees gereed. Ga naar het oosten. Hier is de uitlegging van dat visioen. Zie? Nu moet u weten dat broeder Softman het wild waar hij achteraan ging niet gekregen heeft. Wij probeerden het voor hem te krijgen. En hij zei: nu, als een teken voor u vanavond, het zal hem niet gelukken. U moet uzelf in deze tijd toewijden voor het bezoek van deze engelen. En ik voelde mij buiten mezelf, bedenkt u. En ik was in het westen, de engelen kwamen oostwaarts, en toen zij voorbij kwamen, werd ik met hen opgenomen. Herinnert u zich dat? Ze kwamen oostwaarts. Broeder Fred, hier binnen vanavond, is een getuige met broeder Norman. Terwijl we naar binnen gingen, overreden ik die man bijna om te blijven en zijn wil te schieten. Is dat juist, broeder Sotman? Ja, daar staat hij, daar ginds. Ik overreden, maar toch had hij gezegd, hij zal het niet krijgen. Ik zei niets, ging door. Terwijl wij naast die tent zaten op die dag, dat u herinnert zich het zich, broeder Sotman, zodra er enkele dingen verteld werden, stelde ik u en broeder Norman, waar is broeder Norman? Daar achterin, onder ede dat ze niet zouden vermelden wat er plaatsvond. Klopt dat? Draaide ik mij om en wandelde ik zo bij de tent vandaan. Klopt dat? Omdat dit is wat het was. Precies wat het was. En wetend dat ik het niet kon zeggen totdat het gebeurde om te zien of de mensen het zouden verstaan. En hebt u het opgemerkt? Die ene engel, zei ik, daarin, was een vreemde engel. Hij had meer betekenis voor mij dan enige van de andere engelen. Herinnert u zich dat? Ze waren in een constellatie. Drie aan elke kant en één in de top. En de ene vlak naast mij, hier, gerekend van links naar rechts, zou de zevende engel geweest zijn. Hij was schitterender en betekende meer voor mij dan de rest. U herinnert u dat ik zei dat hij zijn borst zo naar voren had en oostwaarts vloog? Herinnert u zich zoiets? Ik zei, hij pakte mij op en hief mij op. Herinnert u zich dat? Hier is het. Degene die het zevende zegel had, de zaak die ik mij mijn hele leven heb afgevraagd. Amen. Die andere zegels betekenden heel wat voor mij natuurlijk. Maar oh, u weet niet wat dit heeft betekend. Voor eenmaal in mijn leven. Ik had gebeden en had uitgeroepen tot God. En na die samenkomst in Phoenix, alle mensen die daar bij me waren, weten het, ik lag in de bergen. Op een morgen stond ik op en ging naar boven in de Sabino Canyon, een grote, ruige, hoge berg. En ik ging daar naar boven en er was een klein voetpad dat omhoog gaat naar de Lemonberg, wat een wandeling is van 30 mijl, 48 kilometer. En er was ongeveer 30 voet, 9 meter sneeuw erboven, dus ging ik al heel vroeg voor dag en dauw omhoog langs het kleine voetpad, waar langs de stenen rolden. En ik voelde mij geleid om deze weg te nemen. En ik sloeg af en ging omhoog tussen een paar uitstekende rotsen van, oh, honderden voet hoog. En ik knielde neer tussen die rotsen. Ik legde deze Bijbel neer en legde dit kleine notitieboekje neer. Dit kleine notitieboekje. En ik zei, Heere God, wat betekent dit visioen? Ik zei, Heere, betekent dit dat ik ga sterven? U herinnert zich dat ik u vertelde dat ik dacht dat het mijn dood betekende, omdat iets ontplofte en mij gewoon aan stukken reed. U herinnert het zich, hebben het gehoord? Zeker, wel allemaal. En ik dacht dat het mijn dood kon betekenen. Toen ik in de kamer zei ik, wat was het, Heere? Wat betekent het? Betekent het dat ik ga sterven? Als dat zo is, in orde, ik zal het mijn gezin niet vertellen. Ik laat mij gewoon doorgaan, zie als mijn werk geëindigd is. Ik zei, nu wat was het? Maar hij zond een getuigenis terug. U herinnert zich dat ik u dat vertelde, maar dat was het niet. Het was een voortzetting van mijn werk. Oh! Begrijpt het? Zie! En terwijl ik daarboven in de Sabino Canyon zat, die hemelse vader weet het, net zo waarachtig als u dat hebt zien gebeuren, die engelen kwamen naar beneden en bevestigden dat het met elke boodschap hetzelfde was. Dan weet u of het van God komt of niet. Het werd u voorzegd door een visioen. En ik kon het u niet vertellen voordat de samenkomst voorbij was, omdat het mij verboden werd. Terwijl ik daar die morgen in die Sabino Canyon zat, had ik mijn handen omhoog. En de wind had mijn oude zwarte hoed afgeblazen. En ik stond daar met mijn handen omhoog, biddend. Ik zei, Heere God, wat betekent dit? Ik kan het niet begrijpen, Heere. Wat moet ik doen? En als het mijn tijd is om naar huis te gaan, laat mij dan hier naar boven gaan waar ze me nooit zullen vinden. Ik wil niet dat er iemand omtreurt als ik ga. Ik wil gewoon dat de familie denkt dat ik ging wandelen en dat ze mij niet zullen vinden. Verberg mij ergens. Als ik heen zal moeten gaan, wel, laat mij dan maar gaan. Misschien zal het Jozef op zekere dag mijn Bijbel vinden die hier ligt. En laat hem dan deze gebruiken, zie. Als ik heen ga, laat me dan gaan, Heer. En ik had mijn handen uitgestrekt en plotseling raakte iets mijn hand. Ik weet het niet, ik kan het niet zeggen. Sliep ik? Ik weet het niet. Ging ik in een zinsverrukking? Ik weet het niet. Was het een visioen? Ik kan het u niet zeggen. Het enige dat ik kan zeggen is, van wat ik. Het was net eender als met die engelen. En het raakte mijn hand en ik keek en het was een zwaard. En het had een paarlen handvat. Echt mooi. En er zat een bescherming over van goud. En het lemmens zag er ongeveer uit als chroom, als zilver. Alleen was het echt blinkend. En het was zo vlijmscherp, oh my. En ik dacht, is dat niet allermooist? Het paste precies in mijn hand. En ik dacht, dit is verschrikkelijk mooi. Maar ik zei, hey, ik ben altijd bang van die dingen. Een zwaard. En ik dacht, wat zal ik daarmee doen? En juist toen donderde er een stem die de rotsen scheurde. En sprak, het is het zwaard van de koning. En toen kwam ik weer tot mezelf. Het zwaard van de koning. Als er nog gezegd was, een zwaard van een koning. Maar er werd gezegd, het zwaard van de koning. En er is maar één de koning. En dat is God. En hij heeft één zwaard. Dat is zijn woord, waardoor ik leef. Amen. Zo help mij God om zijn heilige rusting aan te trekken met dit heilig woord dat hier ligt. Het is het woord. Amen. Oh, wat een dag waarin wij leven. Wat een grote zaak Ziet u, de verborgenheid en het geheim, de derde, terwijl ik daar stond en dit mij verliet, kwam gewoon iets tot mij dat zei, vrees niet. Ik hoorde geen stem. Het was of er iets binnen in mij sprak. Ik vertel u gewoon de waarheid van precies wat er gebeurde. Iets trof mij en zei, vrees niet, dit is die derde trek. De derde trek, herinnert u het zich? Hij zei, u hebt hier zoveel nabootsers van gehad als u probeerde het te verklaren. Hij zei, probeer het zelfs niet meer. Herinnert u het zich? Hoeveel herinneren zich dat visioen? Het wel staat allemaal op de banden die overal heen gaan. Dat is ongeveer 7 jaar geleden. Hij zei, probeer dat niet te verklaren. Hij zei, dit is de derde trek, maar ik zal u daarin ontmoeten. Klopt dat? Hij zei, probeer niet. Ik stond daar met een kleine babyschoen toen hij mij dat vertelde en zei, nu haal voor de eerste keer op en bij die eerste trek zal de vis achter het aas aangaan. En zei, let dan op uw tweede trek. En zei, want dan zal er slechts een kleine vis zijn. Zei, dan zal de derde trek resultaat hebben. En al die predikers kwamen daar omheen, mij heen staan en zei, broeder Brennan, wij weten dat u het kunt. Halleluja, broeder Brennan. Dan kom ik altijd mee in de knoop. Stel predikers, ik hou van mensen, maar zij willen dat je alles verklaart. Dit en dat. Ik zei, wel, ik weet het niet. Ik zei, ik heb verstand van vissen. Nu zei ik, het eerste wat je doet, dit is hoe het gaat. Je ziet al de vissen rondzwemmen, je moet rukjes geven aan het aas. Wel, dat is precies de tactiek van de vissen. Dus zei ik, geef rukjes aan het aas. Nu ziet u, toen ik de eerste keer rukjes aan het aas gaf, gingen de vissen er wel achteraan, maar het waren kleintjes. Dat is precies de wijze waarop zij vingen. Dus toen zei ik, vervolgens sla je. En ik trok ze eruit op de oever en ik had een vis, maar hij zag eruit als een velletje over het aas. Zo klein was hij. En toen stond ik daar en iets zei, ik vertelde je dat niet te doen. En ik begon te huilen. De hele lijn was zo om me heen in de war geraakt. En ik stond daar te huilen met mijn hoofd zo naar beneden. Ik zei, God, oh, vergeef me. Ik ben een dom persoon, heren. Vergeef mij. En ik had deze lijn. En dat wat ik in mijn hand had, was een klein babyschoentje, ongeveer zo lang. En ik had, die veter was ongeveer zo dik als mijn vinger, ongeveer zoiets als een halve inch, 13 millimeter. En het oogje in dat schoentje had net ongeveer de afmeting van een, iets kleiner dan 1,5 millimeter. En ik probeerde die grote halve duims veter in die kleine schoen vast te rijgen. Er kwam een stem die zei, u kunt Pinksterbabies geen bovennatuurlijke dingen onderwijzen. Hij zei, laat ze varen. En precies toen nam hij mij op. Hij nam mij op en plaatste mij zeer hoog, waar een samenkomst aan de gang was. Het leek op een tent of een kathedraal van een of andere aard. En ik keek en er was een klein hokje, een klein huisje daar aan de kant. En ik zag dat dit licht tot iemand boven mij sprak, dit licht dat u daar op de foto ziet. Het wervelde zo bij mij vandaan en ging naar die tent en zei, ik zal u daar ontmoeten. En sprak, dit zal de derde trek zijn en u zult het aan niemand vertellen. En in Sabino Canyon zei hij, dit is de derde trek. En er zijn drie grote dingen die ermee gepaard gaan. En één ervan werd gisteren ontvouwen. Een andere vandaag. En er is één ding dat ik niet kan uitleggen, omdat het in een onbekende taal is. Maar ik stond daar en keek er rechtstreeks naar. En dit is de derde trek die opkomt. En de Heilige Geest van God. Oh my, dat is de reden waarom de hele hemel stil was. Nu, ik kan hier maar beter stoppen. Zie, ik voel me gewoon terug tegengehouden om er iets meer over te zeggen, zie. Dus bedenk slechts, de reden waarom het zevende zegel niet geopend werd, 6 keer op de kansel, zie, de reden waarom hij het niet openbaarde, was opdat niemand er iets over zou weten. En ik wil dat u weet dat voordat ik er ook maar één woord over wist, dat visioen jaren geleden kwam, herinnert u zich dat? En hier is het net als dit andere. Het past rechtstreeks in het woord, precies waar het was. En God kent mijn hart en ik heb nooit één keer aan zoiets dergelijks gedacht. En hier was het. Het is later dan wij denken. Oh my. Het toont gewoon dat het van God is. Want zie, het past precies in de belofte van God. Uit het einde van de boodschap. Merk op. Let nu op. Want het eind der tijd boodschap. Dit zegel Naar alle, hij heeft al de zes zegels geopenbaard, maar er wordt niets gezegd over het zevende zegel. En het eindtijdzegel, als het begint, zal absoluut een totaal geheim zijn volgens de Bijbel. Voordat wij dat wisten, en bedenk, Openbaring 10, 1 tot en met 7, hoofdstuk 10, 1 tot en met 7, aan het einde van de boodschap van de zevende engel, zouden al de geheimenissen van God bekend zijn. We zijn in de eindtijd, de opening van het zevende zegel. Nu, hoe wist ik dat ondanks verleden zondag, vandaag een week geleden, toen ik predikte over, wees nederig, bedenk dat God werkt in kleine dingen. Ik besefte niet waar het eigenlijk over gesproken werd, maar nu zie ik het. Het is op zo'n eenvoudige wijze. Je zou denken dat het zoiets dergelijks openbaar zou worden aan het Vaticaan. Maar het komt precies zoals bij Johannes de Doper. Het komt als bij de geboorte van onze Heer in een stal. Glorie voor God. Zo help mij de Heer. Het uur is nabij. Amen. We zijn er. Oh my. Ziet u het nu? De waarheid van Gods visioen. De zeven engelen die mij uit het westen brachten. Zij kwamen van het westen, kwamen terug naar het oosten om deze boodschap hier vanavond te brengen. Oh my. Nu. De stem van die grote donderslag en de opdracht die hier werd gebracht is geopenbaard en bewezen van God te zijn. Maar denk daar nu aan, ik kende deze zegels niet. En ze zijn deze week geopenbaard. Had iemand dat gedacht, dat dit zeven engelen waren? De boodschap die zou voortkomen, die engelen die mij daarvoor hierheen terugbrachten. Bedenk, de zevende boodschapper was, de zeven boodschappers waren, de voornaamste voor mij, de zevende engel, deze leek mij meer te zijn dan elke andere. Ziet u, ze stonden op deze wijze. We willen gewoon dat u dat opmerkt. En ik stond hier en ik keek naar die andere. Zie, één, de eerste groep kleine vogels met de veren helemaal neergeslagen, herinnert u zich dat? En ze vlogen alle oostwaarts. En de tweede groep waren lichtere, grotere vogels, ze zagen eruit als duivels en hadden puntige vleugels. En zij vlogen oostwaarts. Eerste trek, tweede trek. Daarop kwamen vervolgens engelen. En ik stond precies daar en deze explosie hield op. En ik keek deze kant op naar het westen en ze kwamen en pakten mij gewoon daarin op. En ik raakte geheel buiten kennis. En die ene van hen die kwam, degene die mij zo vreemd voorkwam, bevond zich links van waar ik de constellatie binnenging, maar gerekend van links naar rechts zou het de zevende engel geweest zijn, zoals zij eraan kwamen. Zie? Nu, bedenk, zeven boodschappers. Herinnert u zich de piramide van witte steen uit de droom van Junior Jackson, die ik u uitlegde? Let op, de avond dat ik wegging, en daar kwamen zes dromen, en elk ervan had direct betrekking op dezelfde zaak. Toen begon het visioen en zond men naar het westen. Junior, let er goed op, let nu op, zie hoe volmaakt het is. Nu, ik hoop en vertrouw dat u mensen beseft dat ik probeer deze genade op Jezus Christus te leggen, die de auteur van dit alles is, en de enige reden waarom u mij nooit tevoren in uw leven zou hebben horen spreken, maar dit uur nadert. Zie, merk op. Nu, om het zeker voor u te maken, zodat het goed vastgenageld kan worden. Ik sta op het punt u weer te verlaten. Ik weet niet waarheen ik zal gaan. Ik moet het evangelie prediken in andere plaatsen. Maar nu, dat u zult misschien zeggen, ik heb al dat soort fanatisme gehoord. Ik weet niet wat, ik kan geen ander mens oordelen. Ik moet alleen voor God verantwoording afleggen van wat ik voor mezelf. Maar er is in al deze jaren ooit één keer geweest dat ik u iets verkeerd vertelde in de naam van de Heer en het niet juist was. Niemand anders kan dat beweren, omdat ik het altijd precies zo vertelde als dat hij het mij vertelde. Laat mij u nu even aantonen dat dit precies waar is en het bevestigen. Bedenk, als er onder u is die geestelijk is of een profeet, ik de Heere zal tot hem spreken in visioenen en mij aan hem bekendmaken door dromen. Dromen uitleggen, is dat Jozef? Hij kon dromen uitleggen en uitspreken en visioenen zien, is dat waar? Nu, merk dit op. Dat nu, toen dit plaatsvond, Junior in een veld stond waarin zich een grote piramide bevond, of iets dergelijks, en er was iets geschreven op de rotstenen, en ik was dat aan het openbaren aan de mensen. Klopt dat, Junior? Het was ongeveer een jaar voordat het gebeurde. En let nu op het volgende. Ik nam de een of andere soort koevoet en sloeg een stuk van die piramide af, en aan de binnenkant was witte rotsteen waar niets op geschreven stond. En op die tijd ging ik op weg naar het westen. En ik zei tegen hen allen, ga niet naar het westen, blijf hier, en kijk hiernaar totdat ik terugkom. Ik ging naar het westen voor de wervelwind, de blast, de klap, keerde terug naar het oosten met de Heilige Geest die dit ongeschreven woord uitlegde. Nu als dat niet volmaakt klopt met de Almachtige God, dan zou ik van u willen weten wat het wel is. Waarom probeer ik u dit te zeggen, vrienden? Het is om u te laten zien dat we in de eindtijd zijn. Nu, als al die andere dingen volmaakt stipt met het woord in overeenstemming zijn, zo is ook dit volmaakt stipt in overeenstemming met het woord. We zijn er hier. We zijn aan het einde, vrienden. Spoedig zal de tijd afgelopen zijn. Miljoenen zullen hun leven verliezen. Miljoenen die nu geloven dat zij gered zijn, zullen gerekend worden als voer voor het atoomtijdperk. We leven in het laatste uur door de genade van de Almachtige God met zijn hulp voor zijn volk, opdat zij uit mogen zien naar de spoedige verschijning van Christus. Hoe lang nog, broeder Branham? Misschien 20 jaar? Misschien 50 jaar? Misschien binnen 100 jaar? Ik weet het niet. En misschien in de morgen? Misschien vanavond nog? Ik weet het niet. Als iemand zegt dat hij het wel weet, dan is hij fout. Ze weten het niet. God alleen weet het. Nu, let op. Zo helpen mij God. Door hem vertel ik de waarheid dat deze geestelijk voor mij onderscheiden werden. Onderscheiden door de Heilige Geest. En elk ervan heeft zich vereenzelvigd met zijn plaats in de Bijbel. Nu, wat dit grote geheim is, dat onder dit zegel ligt, weet ik niet. Ik weet het niet. Ik kon er niet achterkomen. Ik zou niet kunnen vertellen wat het precies zei. Maar ik weet dat het die 7 donderslagen waren, die zich vlak na elkaar lieten horen en gewoon 7 verschillende keren dreunden en het ontvouwde zich in iets anders wat ik zag. En toen ik dat gezien had, keek ik naar de uitlegging die daar langs bewoog, maar ik kon niet uitmaken wat het was. Zo is het precies, zie? Het uur ervoor is er nog niet helemaal, maar het beweegt zich in die kringloop, zie? Het is dichtbij aan het komen. Dus voor u is het zaak om te bedenken dat ik tot u spreek in de naam des Heren. Wees bereid, want u weet niet op welke tijd iets kan gebeuren. Nu, als dat op de geluidsband komt en het wordt opgenomen, zal dat waarschijnlijk duizenden van mijn vrienden van mij doen weggaan, omdat zij zullen zeggen dat broeder Branham probeert zichzelf tot een dienstknecht of een profeet of zoiets voor God te maken. Laat mij u vertellen, mijn broeders, dat is een vergissing. Ik vertel u alleen wat ik gezien heb en wat mij verteld is. En nu doet u ermee wat u wilt. Ik weet niet wie er gaat, wat er gaat gebeuren. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat die 7 donderslagen dat geheimenis inhouden, waardoor de hemelen stil waren. Heeft iedereen het begrepen? Misschien is het de tijd. Misschien is het nu het uur dat deze grote persoon, waarvan wij verwachten dat hij op het toneel zal verschijnen, op het toneel verschijnt. Misschien heeft deze bediening, waarin ik getracht heb de mensen terug te brengen naar het woord, een fundament gelegd. En als dat zo is, zal ik u voorgoed verlaten. Er zullen er niet 2 van ons hier tegelijkertijd zijn, zie. Als het zo is, zal hij toenemen en ik zal afnemen. Ik weet het niet. Maar ik ben door God bevoorrecht geweest om te zien wat het was. Zie? En veel daarvan bekend te maken. Nu, dat is de waarheid. Ik ben er zeker van. Dat u de dingen die deze week gebeurd zijn, opgemerkt hebt. Ik ben er zeker van dat u opgelet hebt op die kleine jongen van Collins die daar onlangs stervende was. En op dat kleine meisje met leukemie. Het koninkrijk van God is komende. Het gaat meer van het negatief naar het positief dan voorheen. Nu, dat behoorden de mensen niet de adem te benemen, maar rechtvaardiging naar heiliging, naar de doop van de Heilige Geest en het dan hier te horen. We trekken gewoon steeds maar nader tot God. Kunt u het niet zien, Methodistenpredikers? Hoe uw boodschap van heiliging stond boven dat wat Luther predikte? U Pinkstermensen, kunt u niet zien dat uw boodschap van de doop boven die van de Methodisten uitgaat? Weet u wat ik bedoel? We hebben heel wat dingen tevoorschijn zien komen, dat is juist. En als er iemand is die het verkeerde veracht en de mensen zeggen dingen die eigenlijk leugens zijn en niet de waarheid, dan haat ik dat. Maar ik heb zeker de zuivere waarheid lief. Het doet er niet toe hoeveel het deze of degene weg verstoort. Als het de waarheid is, zal God tenslotte tonen dat het de waarheid is. En als hij dat niet spoedig en in één deze dagen doet, dan was mijn visioen niet juist. Nu, u ziet waar dit mij plaatst. Wanneer zal het zijn, broeder Branham? Ik kan het u niet vertellen, ik weet het niet. Maar één deze dagen, als we elkaar nooit op deze aarde meer zullen ontmoeten, zullen we elkaar ontmoeten bij de oordeelstroom van Christus. En u zult ontdekken dat in die kamer de openbaring van God kwam, net als de hele rest ervan, dat die een van de geheimenissen van dat zegel, de reden waarom het niet geopenbaard werd, is dat dat de zeven donderslagen waren die hun stemmen lieten horen en daar is het volmaakt, omdat niemand er iets over weet en het werd zelfs niet opgeschreven. Dus zijn we in de eindtijd. We zijn hier. Ik dank God voor zijn woord. Ik dank hem voor Jezus Christus. Want als hij hem niet gezonden had, als een verzoening voor onze zonde, zouden wij alle in een grote knoeiboel van zonde zijn, zonder hoop. Maar door zijn genade reinigt zijn bloed van alle zonde. Net als de druppel inkt in een emmer Clorox. U zult de inkt nooit meer terugvinden. Als onze zonden beleden zijn, worden zij gedaan in het bloed van Jezus Christus en ze zullen nooit meer gekend worden. God vergeet ze, ze waren zelfs nooit gedaan en zolang dat offer daar ligt als een verzoening voor ons, dan is dat alles. Dat is genoeg, ziet u? We zijn geen zondaars meer, we zijn christenen. Door de genade van God. En bedenk, in onszelf zouden we waarschijnlijk net zo slecht zijn als dat we ooit waren. Maar zie, de genade van God is ons verschenen. En dat heeft ons gemaakt tot wat wij vandaag zijn. Christenen, broeders en zusters. Dit is een geweldige week voor mij geweest. Ik ben vermoeid, mijn geest is vermoeid. Omdat dit het beste was wat ik kon doen. En er gebeurde elke dag iets vreemds. Ik wandelde met verbazing in de kamer. En als ik er nog maar een paar minuten was, zag ik iets dat mij volledig ondersteboven keerde. En hier voorheen ging ik erin en pakte de aantekeningen, de boeken van Dr. Smith, Uriah Smith, en al de schrijvers daarover, en las het in het boek. Ik zou zeggen, nu, hier is het zesde zegel, hier is het vierde zegel. Nu, wat zegt deze man? Hij zou zeggen, wel, het was dit, dat of wat anders. En dan keek ik hier en dan weer een andere man. Hij zei dat het zus en zo was en het leek wel of ik gewoon... Het werkte gewoon niet juist, zie. Toen dacht ik wel, wat is het, heren? En ik wandelde een poosje de kamer heen en weer. Ik knielde neer en bad, ging weer terug en pakte de Bijbel, ging zitten en las. Wandelde heen en weer. Dan plotseling, als ik rustig werd, daar werd het gewoon zo ontvouwen. Dan greep ik snel een pen en ging het zo opschrijven, wat ik ook zag of deed, het zo gadeslaande tot ik het had opgeschreven. Dan gebruikte ik de rest van de dag om dit verder uit te werken en te zien of het door de hele schrift heen met elkaar in verband stond. Dan werden alle dingen bewezen. Zie, ik kreeg dit hier en ik dacht, hier zijn veel mensen die visioenen hebben, er zijn velen die openbaringen hebben gehad. Als het in tegenstelling met het woord is, laat het varen. Zo is het, laat het varen. Nu. Dan doorzocht ik dit zelfs zo. Of doorzocht het zo. Ik schreef hier kleine dingen op. Ik dacht, wel nu, de klas zal blij zijn om dit te horen, omdat het hier en hier met elkaar in verband staat. Laten we nu eens zien wat er hier staat. Ja, hier is het, precies hier, zie. En verbindt het door de Bijbel heen en bindt de zaak de hele week door vast. Daar is het op de geluidsband en ze zijn u aanbevolen. En ik heb het naar mijn beste weten gedaan, onder christelijke gemeenschap. De genade van God voor alle mensen. Door Jezus Christus. Ik heb deze week mijn uiterste best gedaan en naar mijn best te weten. U bent een van de fijnste klassen geweest. Niemand had ooit vriendelijker kunnen zitten. U bent hier alle gekomen om 1:00 in de middag tot 5:00. Of wanneer ze ook de kerk openden en de mensen lieten binnenkomen. U hebt in de kou gestaan, in de sneeuw gezeten en van alles gedaan. Langs de muren gestaan totdat uw benen pijn deden. Ik heb mannen zien zitten die hun plaats aan vrouwen gaven en aan verschillende die daar zo stonden, rondom zittend. Ik dacht, Heer, de hele... Dit is een geheimenisvolle week geweest. De hele zaak is wat vreemd geweest. Hoe zouden de mensen komen? Ik zag hen buiten om het gebouw staan, in de vensters, in de deuren, overal achterin. Overal zaten ze te luisteren. En als het een spreker betreft, ik ben helemaal geen redenaar. Ik heb verstand genoeg om te weten dat ik geen spreker ben. Maar waarom zouden de mensen dan toch zo zitten te luisteren? Waarom zouden zij dat doen? Ze komen hier niet om een persoon als ik te horen, maar ze komen omdat er iets in is dat de mensen trekt. Zie, dat is juist. Zie, er is iets in hen dat trekt. Zoals mijn vrouw hier op het podium stond en zong toen ik begon. Zij komen van de oost en west. Ze komen uit verre landen. Om met de koning te feesten, om te dineren als zijn gasten. Wat zijn deze pelgrims gezegend. Om zijn stralend gelaat te mogen zien. Vloeiend van goddelijk licht. Gezegende deelnemers van zijn genade. Om als juwelen in zijn kroon te schitteren. Mogen u dat altijd in gedachten houden. Om een juweel te zijn in de kroon van Jezus Christus. Paulus zei tot de gemeente, gij zijt de juwelen, edelstenen in zijn kroon. Wij willen de juwelen van de kroon van Jezus Christus zijn. We willen er nooit een man in plaatsen. Vergeet u alles omtrent mij. Ik ben uw broeder. Een zondaar gered door genade. Niets geschikt om te leven. Dat is precies de waarheid. En ik zeg het niet om nederig te zijn. Dat zijn feiten. Er is niets in mij, helemaal geen enkel gezond ding. Maar de genade van God heeft mijn armen, zwakker wordende ogen, laten kijken achter het gordijn van de tijd en die dingen daar ginds laten zien. En ik kwam terug. En toen ik een kleine jongen was, hield ik van de mensen en ik wilde altijd dat iemand mij lief had en met mij sprak. Maar niemand deed het vanwege de naam van de familie. Niemand wilde met mij praten. Maar toen ik mij aan God overgaf, dacht ik, daar de achtergrond van onze mensen Iers is, en ze waren allemaal katholiek, dat het misschien wel zou zijn. Ik ging daarheen en daar ging het op deze manier toe en ik ging naar de Eerste Baptistenkerk en daar ging het op een andere manier toe. En ik zei, Heer, er moet een of andere weg zijn die waar is. En iets zei, het is het woord. Ik heb me aan dat woord gehouden. Kijk naar elk visioen overal. De dag dat ik er ginds die hoeksteen legde en daarin plaatste. Ik schreef daarop wat hij mij die morgen in de visioen had getoond. Houd aan tijdig, ontijdig, wederleg in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd komen wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar kitlachtig zijn er van de gehoor waarin zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En ze zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. En ik zag die twee bomen waar ik bij stond om precies dat te doen. Zo is het. En daar zijn wij. En dat is waar. En nu, u zult het niet, onthoud. Laat mij u nog eens vermanen. Zeg niet, dank u wel, tot niemand. Zeg niet, denkend dat aan een prediker of zo iemand, een sterfelijk mens, iets goeds is. Omdat het niet zo is. Het doet er niet toe wie hij is. Er is niets goeds aan enig mens. Zo is het. Als hier een hele hoop bazuinen lagen en een ervan moest een bepaalde muziek blazen, is het de mens. Die bazuinen zijn volkomen stom. Het is de persoon die op de bazuin kan blazen en weet wat hij gaat doen, die de bazuin pakt. En de bazuin heeft er niets mee te maken. Het geluid komt van de intelligentie erachter. Zo is het. Dus zijn alle bazuinen hetzelfde. Alle mensen zijn hetzelfde. Alle christenen zijn hetzelfde. Er zijn geen grote mannen onder ons. Er zijn geen grote mannen, geen grote vrouwen. We zijn alle broeders en zusters, alle hetzelfde, op één lijn gesteld. We zijn niet groot. Het ene maakt de een niet groter dan de ander. Dat heeft er niets mee te maken. Beslist niet. Maar we zijn gewoon allemaal menselijke wezens. Probeer niet die dingen uit te leggen. Probeer niet iets meer te doen dan gewoon een leven dicht bij de Heer te leven. Lof en eergevend aan Jezus Christus. Begrijpt iedereen dat nu? Heb hem lief. Met uw hele hart. Doet u dat nu? I love him.
Three.
is God. Begrijpt iedereen dit grondig? Gelooft iedereen? Herinner u dat ik eerst begon met wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Heeft hij aan u zijn barmhartigheid, zijn goedheid geopenbaard? Amen. Denk er gewoon aan. Heb hem lief, met heel uw hart. Ik ga nu naar huis terug. Ik zal zo de Heere wil, omstreeks de 1 juni hier weer terug zijn. Misschien als de Heer het op mijn hart legt, ergens in de voorzomer, bijvoorbeeld in juni of zoiets, of misschien in het begin van de herfst als de Heer vertoeft, te komen. Ik zou graag terugkomen en nog 7 avonden besteden aan de 7 laatste bezuinen. Zou u dat willen? Zou u dat willen? Wilt u voor mij bidden dat God mij zal helpen? Goed, totdat ik u weer zie, denk aan dit goede oude lied. I love you. Zou ik willen dat u uw hoofd buigt. Ik wil voor u bidden. Voordat de herder ons laat gaan, wil ik voor u bidden. Onze hemelse Vader, mogen het volk verstaan, heren, waarvan ik zeker ben dat sommigen het niet verstaan. Maar Vader, mogen zij de bedoeling kennen. En mogen zij begrijpen, Vader, dat het uw genade voor hen is, dat deze dingen geopenbaard worden. En ik wil u danken, Heren, voor de wetenschap om deze dingen te kennen die u aan ons geopenbaard hebt. En ik bid voor iedereen die hier is, ieder die de samenkomst heeft meegemaakt. Als er sommigen zijn die niet geloven, Heren, mogen zij gelovig worden. Ik bid voor alle die de boodschappen zullen horen op de geluidsband. En als ze terecht zouden komen, wat ongetwijfeld zal gebeuren, in de huizen en plaatsen van veel ongelovigen, die zullen verschillen. Maar Vader, ik bid voor ieder dat voordat zij enig godslasterlijk woord spreken, zij eerst zullen gaan zitten en de schriften onderzoeken over wat gezegd is. En dan tegen u zeggen dat zij werkelijk oprecht zijn en willen weten of dit de waarheid is of niet. En ik bid voor hen, Vader. En ik bid voor diegenen die langs deze muren hebben gestaan, die buiten gestaan hebben, die in hun auto's hebben gezeten, voor de kleine kinderen. En voor alle die binnen zijn geweest, gewoon voor hen allemaal. Heer, ik bid voor hen. En ik bid dat mijn gebeden beantwoord zullen worden. En dat u hen wilt zegenen. Ten eerste, Heer, geef iedereen eeuwig leven. En ik bid dat er niet één van hen verloren zal gaan. Niet één. En nu, Vader, wij weten niet wanneer deze grote gebeurtenis zal zijn, maar als wij deze tekenen en schriftuurlijke gebeurtenissen zien verschijnen, waarschuwt het ons hart bovenmate. En ik bid, Vader God, dat u ons zult helpen. En ik bid dat u onze dierbare herder, broeder Neville, zult helpen. Maak hem, Heere, vol genade en vol van kracht en met begrip, zodat hij dit opgeslagen voedsel kan nemen en de lammeren van God voeden. Heere, ik bid dat u ziekte van ons weg zult houden. Mogen het komen te geschieden dat wanneer mensen ziek worden, zij zich zullen herinneren dat het aanwezige en algenoegzame bloed van de Heer Jezus op het altaar ligt om verzoening te brengen. En ik bid dat zij onmiddellijk zullen worden genezen. En ik bid dat u de kracht van Satan van hen weg zult houden om hen te ontmoedigen en te proberen hen te ontmoedigen en of hen cultussen te laten maken of hou gewoon al de krachten van de vijand van hen weg. Heer, heilig ons tot uw woord. Sta toe, Heer. Dan, Heer, bid ik dat u mij wilt helpen. Ik begin af te takelen, Heer. Ik weet dat mijn dagen niet te veel meer kunnen zijn. En ik bid dat u mij zult helpen. Laat mij getrouw zijn, Heer, en eerlijk en oprecht. Zodat ik in staat ben om de boodschap te dragen, voor zover het mij verordineerd is deze te dragen. En als de tijd komt dat ik het moet neerleggen, als ik bij de rivier kom, en de golven beginnen binnen te komen. O God, mogen ik dan in staat zijn om dit oude zwaard te overhandigen aan iemand anders. Die er eerlijk mee zal zijn, Heren, en de waarheid zal uitdragen. Sta toe, Heren. Tot dan. Help mij om sterk en gezond en moedig te zijn. Help mijn gemeente. Zegen ons tezamen, Heren. Wij zijn de Uwe. We voelen nu dat uw geest onder ons is. We geloven dat u onze gebeden zult beantwoorden. Want wij dragen onszelf aan u op, met uw woord, om u te dienen gedurende de rest van onze dagen op deze aarde. In de naam van Gods Zoon, Jezus Christus, onze geliefde Heiland, voor zijn glorie. Amen. God zegen u. Met mijn hele hart. Je is het einde van de originele prediking van het zevende zegel, zoals deze in zijn geheel werd gepredikt op zondagavond 24 maart 1963 in de Brenham Tabernacle te Jeffersonville, Indiana. Broeder Brenham wilde niet dat deze oorspronkelijke prediking zou worden uitgegeven. De volgende dag, maandag 25 maart 1963, ging broeder Brenham naar de motelkamer van broeder Fred Sossman en broeder James McGuire, die in die tijd belast waren met het maken van de banden. Broeder Brenham zei tegen deze broeders, ik wil niet dat deze boodschap zo wordt uitgezonden als hij nu is. Na zelf naar de band geluisterd te hebben, liet hij de broeders de band op een bepaald punt stoppen en vanaf dat punt nam hij een nieuw gedeelte op van ongeveer 20 minuten. Dit gedeelte werd toen gebruikt in plaats van de oorspronkelijke afsluiting. Deze opname was de enige uitgegeven versie van het zevende zegel tot 1966. Na het heengaan van broeder Brenham heeft het bestuur van de William Brenham Evangelische Associatie unaniem besloten om de band die oorspronkelijk in de tabernakel was opgenomen vrij te geven. Sinds die tijd zijn beide versies beschikbaar geweest. Deze aanvullende boodschap van broeder Brenham is nu samengevoegd met het oorspronkelijke zevende zegel. Hierna volgt nu de stem van broeder Brenham in de motelkamer op maandag 25 maart 1963. Het zal een goede zaak zijn dat hij, Satan, er niets over weet, omdat als hij het wist, dan zou hij het nabootsen. Dat zijn zijn listige manieren om de dingen te doen. Dus daarom heeft God het zo verborgen gemaakt, voor de hele wereld, zelfs voor de hemel, dat er geen wijze is om het te begrijpen, dan alleen als God het zelf zal openbaren. En nu wil ik dat u vanavond opmerkt dat er in het zesde zegel een drievoudig doel was met het zesde zegel. Er was een drievoudig doel met de ruiters. Er is een drievoudig doel geweest met al deze dingen. Dat brengt ons weer terug naar een 3 en een 7. Zie? 7 zegels, 7 schalen, violen, enzovoort. Nu, 3 en 7 zijn Gods getallen in zijn rekenkunde bij het openbaren van zijn woord. Nu, merkt u op, zoals bij de ruiters, dat er 3 paarden waren die uittrokken. Eén ervan was wit, één was rood en één was zwart. En dan, bij het vierde paard, wel, daar waren al deze kleuren door elkaar gemengd, zie, een drievoudig doel. Nu, God deed hetzelfde. God deed hetzelfde toen hij zijn leeuw uitzond, wat zijn woord was, om de antichrist te bestrijden. Dan zien wij dat hij het kalf zond gedurende de tijd van de verdrukkingsperiode, het offerdier. En in deze verdrukkingsperiode bestond alles wat deze mensen konden doen, slechts uit werken, sloven en zichzelf als offeranden offeren. Toen vonden wij uit dat in het volgende tijdperk, het welke tijdperk van de perk van de hervormers was, God de wijsheid van een mens uitzond, een hoofd als het van een mens op het dier, dat een kracht was die uitging in de hervormers. Hebt u opgemerkt dat elke geen wonder dat de mensen van deze dagen, omdat zij nog leven in het overblijfsel, zoals het was in het tijdperk van de hervormers, want zij bezien het alleen maar op een kerkelijke zienswijze en ze zien het op de wijze zoals hun bijbelscholen het hun geleerd hebben. Dat was eens Gods wijze, maar wij hebben dat overleefd. Nu zijn wij gekomen in het tijdperk van de arend, de openbaring, om de hele zaak te openbaren. Vergelijk dit nu met openbaring, het tiende hoofdstuk, vers 1 tot en met 7, en we zullen zien hier in openbaring 10, hier openbaring 10, 1 tot en met 7, dat in de dagen van het bezuinen van de boodschap van de zevende engel al de geheimenissen van God beëindigd moesten zijn. Nu, we zagen hierin ook dat nu het zesde zegel geopend wordt, dat voor een drievoudig doel was. Nu, hier volgden de doelen. Het eerste was dat de slapende maagden door de verdrukkingsperiode moesten gaan voor reiniging. Zij moesten gereinigd worden van hun zonde, van ongeloof en het verwerpen van de boodschap. Dit geschiet aan haar in de verdrukkingsperiode. We zien dat dit hier in openbaring 7 beëindigd wordt, tussen het zesde en het zevende hoofdstuk hier, waar zij gereinigd was en haar gewaden gegeven werden. Nu, zij is niet de bruid, maar het is de gemeente. De zuivere mensen die misschien niet de gelegenheid hadden om de boodschap te ontvangen, of dat ze op de een of andere wijze verblind werden door deze valse profeten en geen kans kregen en toch werkelijk oprecht in hun hart zijn, en God kent hun hart, en hier worden zij gereinigd gedurende deze tijd. U merkt op dat er nog een reinigingstijd is, dat is voor Israël, als zij zich verzamelt. Dat is het tweede gedeelte. God reinigt Israël in de verdrukkingsperiode. Uit de miljoenen die zich daar zullen verzamelen, zullen er 144.000 geselecteerd worden. En zij zullen ook gereinigd worden. God reinigt Israël. Let op, er is een hele aarde die gereinigd moet worden. Er zal zoiets zijn dat de maan, de sterren en de hele natuur gereinigd zullen worden. Ziet u wat het is? De aarde vernieuwt zichzelf, wordt gereinigd, gereed gemaakt voor het duizendjarig vrederijk. Het duizendjarig rijk is komende. En zie, alles wat maar enige vuiligheid in zich heeft, moet gereinigd worden gedurende het zesde zegel. Nu, hebt u opgemerkt dat bij het openen van dit zevende zegel er ook een drievoudige geheimenis is? Dit ene waarvan ik zal spreken en heb gesproken, dat het geheimenis is van de zeven donderslagen. De zeven donderslagen in de hemel zullen dit geheimenis ontvouwen, en het zal juist bij de komst van Christus zijn, omdat Christus zei dat niemand wist wanneer hij zou terugkomen. Hebt u opgemerkt wanneer de Joden hem dat vroegen? U weet dat toen wij in de schrift hier Matthäus 24 met de zes zegels vergeleken, het zevende zegel weggelaten werd. Omdat, ziet u, Christus zei dat alleen God zelf het wist. Zelfs de engelen wisten het niet. Geen wonder dat het zelfs niet geschreven was. U ziet, zij zwegen, er vond toen niets plaats. Engelen weten het niet, niemand weet wanneer hij komt. Maar er zal er zullen zeven stemmen van deze donderslagen zijn die de grote openbaring op die tijd zullen openbaren. Dus geloof ik, voor ons, die, als wij het niet weten, en het zal niet geweten worden, tot op die tijd, maar het zal in die tijd geopenbaard worden, in het uur waarin het verondersteld wordt geopenbaard te worden. Dus wat wij moeten doen, is eerbiedig voor God zijn en hem dienen en alles doen wat we maar weten hoe, en een goed christenleven te leven. Hier zien wij nu dat het zesde zegel voor ons geopend is, en wij zien het en wij weten dat dit zevende zegel voor het publiek niet verbroken kan worden totdat dat uur aanbreekt. Nu, er was de een of andere reden waarom God deze zeven stemmen liet donderen, omdat het moest komen. Zie? Want wij zien dat Christus, het lam, het boek in zijn hand nam. En hij opende dat zevende zegel. Maar ziet u, het is een verborgen geheimnis. Niemand weet het. Maar het is precies in overeenstemming met wat hij zei. Niemand zou zijn komst weten. Ze zouden het ook niet weten omtrent dit geheimnis van de zeven donderslagen. Dus u ziet hoe het met elkaar in verband staat. Van zoveel hebben wij vandaag een begrip. Omdat de rest helemaal ontvouwen is. Maar dit is niet ontvouwen. Maar terwijl ik in mijn kamer zat, hoorde ik dit. Niet hoorde ik het, maar beter gezegd zag ik het ontvouwen naar deze zeven donderslagen. Nu, tot zover kunnen wij gaan, tot hiertoe. En nu vertrouw ik dat iedereen van u God zal dienen en doen wat recht is, en gedurende uw hele leven hem zal dienen en liefhebben, en God zal voor de rest zorgen. Nu, hebben wij hier nu, door de genade van God, de voltooiing van al de geheimenissen van de zes zegels die verzegeld zijn geweest. En wij begrijpen en weten hier dat het zevende zegel niet aan het publiek bekend zal zijn. Nu, zijn komst en het uur van zijn komst als de vernietiging van de aarde, weet hij zei daar, wat zal het teken zijn van het komen van het einde der wereld? In Matteüs 24, waar ze hem de vraag stelden, ging hij erop in en sprak over Israël, dat als een natie vergaderd zou worden in het 31ste vers van Matteüs 24, 31. Maar toen begon hij meteen in gelijkenissen te spreken, zie. Dan ziet u daar, leer een gelijkenis van de vijgenboom. Als u ziet dat zijn knoppen week worden, wel dan weet u dat de lente nabij is. En vervolgens, als u dit ziet komen te geschieden, dan weet u dat de tijd nabij is. U ziet dat Israël zich verzamelt in zijn eigen vaderland. Maar merkt u op dat hij de openbaring van dit zevende zegel wegliet. En hier, toen hij het zevende zegel opende, sloeg hij het weer over. Zie? Dus zien wij dat het een volledig geheimenis is, omdat het uur er nog niet is dat dit geheimenis bekend zal zijn. Daarom, we zijn tot zover en de rest ervan zal bekend worden, juist omtrent de tijd ongeveer dat Jezus weer op aarde verschijnt voor zijn bruid, of wat er ook plaatsvindt op die tijd. Laten we tot die tijd gewoon alle bidden en een goed recht christenleven leven, uitziende naar zijn komst. En als deze geluidsband nu toevallig zou vallen in de handen van enkel persoon, enkele persoon ergens, probeer er niet het een of ander soort isme uit te maken. Het enige wat u doet is gewoon doorgaan met God te dienen, omdat dit grote geheim zo groot is dat God het Johannes zelfs niet wilde laten opschrijven. Het donderde, maar hij wetend dat, ons belovend dat het zou worden geopend, maar tot op deze tijd is het nog niet geopend. En nu zijn wij God dankbaar voor wat hij ons heeft laten zien. Ik heb daar in de kamer gedurende 8 dagen gezeten en de boodschap waarmee ik zojuist gereed ben gekomen om hem u te verklaren, zullen velen van u begrijpen. En ik beloof dat er al de tijd geestelijk iets gaande was, waarvan ik zeker was dat u het miste. En hier is wat het is. Het is de absolute bevestiging, betuiging van deze uitlegging van de schriften die door God gezonden is. Omdat er voordat wij er zelfs op ingingen en ik wegging om naar het westen te gaan, de Heere mij op zekere morgen omstreeks 10 uur op een ochtend een visioen toonde en ik kwam en ik verklaarde het hier dat ik het gezien had, maar ik wist niet wat het was. Het was een constellatie van 7 engelen. We zullen ons dat herinneren. U zult het op de band hebben genaamd Hoe laat is het, Heere? Wel, dat is precies wat u nu ziet. De 7 engelen, ik was in het westen. U herinnert zich die kleine boodschappertjes? Zij gingen oostwaarts. De tweede groep boodschappers, de duiven, een wat grotere vogel, zij gingen oostwaarts. En nu, ik keek, ze waren steeds bij mij. Dat was de eerste en de tweede trek. Nu, de derde trek kwam van het westen, zich voortspoedend met een geweldig grote snelheid. En zij namen mij op. Dat was terugkomend naar het oosten, met het geheimenis van deze zeven zegels, precies zoals het gezegd werd in de droom van Junior Jackson, die de Heere mij daar voor hem liet uitleggen. Aan de binnenkant van die piramide was witte steen waarop niets geschreven was. Dat is de reden waarom ik naar het westen moest gaan, om in contact te komen met de boodschap van deze engelen, om hier terug te komen, om het aan de gemeente te openbaren. U herinnert zich dat ik zei, de volgende dingen die gebeuren, zullen hier in de gemeente zijn. Zo is het precies. Er is nog iets waarop ik u attent wil maken, wat plaatsvond. En als u luistert naar de band, hoe laat is het, heren? Zult u opmerken dat die ene engel mij heel voornaam voorkwam. De rest van hen scheen mij gewoon toe, maar deze engel was een opmerkelijke engel. En hij was links van mij in de formatie in de vorm van een piramide. En u herinnert zich dat zich in de piramide die geheimzinnige witte steen bevond waarop niet was geschreven. En de engelen namen mij in die piramide van henzelf. De geheimenissen van God waren alleen aan hen bekend. Nu, zij waren de boodschappers die kwamen om die piramide, of die boodschap van het geheim van deze zeven zegels, dat binnen in de piramide lag, te verklaren. Nu, de engel die links van mij was, zou eigenlijk de laatste of zevende engel zijn, als wij hem van links naar rechts zouden tellen, want hij was links van mij, als ik naar hem keek, gekeerd naar het westen, daar hij naar het oosten ging, zou hij aan de linkerkant zijn, dus dat zou de boodschap van de laatste engel zijn, zeer opmerkelijk. En u herinnert zich hoe ik zei dat hij zijn hoofd wat achterover en zijn grote scherpe vleugels, hoe hij recht op mij afvloog. Nu, dat is dit zevende zegel. Het is nog een opmerkelijke zaak. We weten nog niet wat het is, omdat het niet toegestaan is verbroken te worden. Maar nu, elk van u in de samenkomst heeft opgemerkt wat voor een samenkomst het geweest is. Iedereen scheen gewoon op het puntje van zijn stoel te zitten. Ieder stond hier, al omstreeks 1 of 2 uur in de middag, wachtend tot de deuren zouden opengaan om vooraan te kunnen komen. Ze stonden langs de muren met kramp in hun benen en alles. Wat is het? Het is de Heilige Geest geweest, die deze boodschappers omlaag zond, en zij hebben het aan ons geopenbaard. En let dan eens op hoe het precies in het woord samenpast. En dan om u allen te laten weten dat dit de waarheid is, voorspelde hij het ongeveer 2 maanden of meer voordat het ooit gebeurde, over dat wanneer ik naar het westen zou gaan, het niet wetende, hier terug zou komen met de uitlegging zoals hij deze gegeven heeft. Nu bedenk, in het visioen vertelde hij mij nooit 1 ding toen hij me opnam. In een visioen. Ik was bevreesd, bang dat ik zou gaan sterven, in een explosie gedood zou worden. U ziet, zij konden het niet doen. De uitlegging kwam precies toen ik haar nodig had. Dat was in de kamer. En ik gaf haar uit precies zoals hij haar aan mij gaf. Nu, u ziet, vrienden, dat de visioenen niet falen. Ze zijn altijd volmaakt. Ze zijn precies waar. Nu, het visioen, plus het woord, plus de geschiedenis, plus de gemeentetijdperken, en dat alles past in elkaar. Dus ik zou waarlijk kunnen zeggen dat naar mijn beste begrip en overeenkomstig het woord van God en het visioen en de openbaring, de uitlegging ervan, zo spreekt de Heere is. Mogen nu de Heere u allen zegenen, iedereen werkelijk rijkelijk, als wij nu opstaan om dit goede oude lied van de gemeente te zingen. God zegen u elk. Amen. I love him. God zegen u. I love him. Met mijn hele hart. As he first loved me. God zegen u, broeder Neville. Blijf op uw post van licht. Just my salvation. Oh.